zou dus dat waar we het over hadden, hè, het verbreden van die grafiek. Dat moet je dus uit deze polder dan doen. En deze polder is lager dan deze. Dus dan moet je dat niet echt
doen. Oké, okay. Dat was niet echt noodzakelijk lastig.
Nee. Ze hebben dus hier door verkaveling en verbreding van de watergangen, hebben ze naar het Nationaal Akkoord hebben ze die capaciteit op orde gebracht. Dus ja, de waterschap heeft nu gezegd van ja, wij willen best nog wel meedenken, want wij vinden dat ook wel leuk, maar we hebben geen geld meer, we draaien de kraan weer.
Precies.
Niet er natuurlijk met de stadbos meer. Nou ja, al zegt zo'n raad maar van we willen wel wat, maar we willen het helemaal in een particulier initiatief. En ja, dan zou je toch een stichting
moeten.
Wat zou je dan
doen? Ja, en het verhaal is natuurlijk als je daarmee hoeft te saneren. Dat kan iemand in zijn
periode. Nou ja, de opdracht aan de heer was natuurlijk om met twee of drie scenario's van wat wij zou kunnen. En daar zat ingebakken dat er ook gesproken zou worden met de omwonenden. En een heel compleet verhaal, inclusief het verhaal van ook het financiële verhaal. En daar moet het nu op. Als je die 12 niet besteedt,
ja, precies. Dan valt inderdaad op de wenselijkheid van die gracht.
De gracht,
precies. Maar je voorkomt een heleboel problemen. En je kunt, als mij lijkt, zoals straks schetsen, hoe het mogelijk anders zou kunnen. Dat moet je dan inderdaad.
En Staatsbosbeheer heeft gezegd van Nederland, we hebben het dus laten becijferen. En hij heeft morgen gezegd van je kan dit stuk kan je wel iets verhogen, maar het moet natuurlijk geen piramide worden, want het ziet er niet uit. En maar het rapport van Boer zegt dat je die slotkracht daar kan verbreden, weliswaar heel beperkt. Tot een diepte van 80 centimeter en ik dacht iets van 22 breed. Want daar zijn door het boor toen die boordingen voor gedaan. Om zeg maar het begin en het einde van de originele schotkracht te kunnen bepalen. Maar wat daar dus in zit.
Maar dat was toch volgens ook wel
wat onderzoek geweest. Hier is schone grond, vuile grond uitgehaald. Hier is schone grond en het borstel opgebracht. Mijn collega zegt dat die watergangen, dat daar toch een schone grond ligt. Zekerheid heb je.
Het probleem is dat er, tenminste zo heb ik begrepen, dat er ieder bewijs, ieder gerapporteerd bewijs van een echte sanering ontbreekt. En dat is door wilde sanerers, tenminste dit is wat ik heb begrepen, in de jaren 90 is dat uitgevoerd.
Dat is destijds getrokken door de afdeling bestuur, algemene zaken.
Dat is inderdaad het probleem, dat niemand.
Daar zit Rob natuurlijk mee. Ik weet daar niks van. En wij hebben het allemaal meegemaakt, we hebben het allemaal zien gebeuren, maar je weet er niks van.
Het zou zo kunnen zijn, maar er kan ook voor hetzelfde geld niks gebeurd zijn. Iemand van jullie. Ik geloof dat het goede kans dat het gemengd is.
Ja.
Dat er later nog weer gerommeld is. Waardoor je allemaal dus niks opschiet. Want je hebt niet een beetje schone grond. Je hebt wel een beetje vuile grond, zodat het dan meteen heeft.
Ja.
Met andere woorden, dat milieuonderzoek, daar zit je dan sowieso aan.
Ja.
En wat daaruit, kijken dan van het. Het zal altijd.
Moet je naast je komen zitten? Of? Wat wil je daar?
Ik blijf het gewoon zo.
Het zal altijd tegenvallen, maar de tegenvallen kan meestal niet tegenvallen. Maar het punt is, moet je daar
spijt. Nou, dus moet je wel uit de hoek wel een bril voor. Maar goed, ik weet wat er staat. Ik kan het niet eens zo. Hoe kan ik dat
nou maken? Een bewaarheid, zoals de feit ook bedacht is.
Dat is waar, maar op het archeologisch is het dus. Het patiënt heeft beoordeeld dat wat dat er wat gras uitgegraven zou kunnen worden tot een zekere hoogte. De provincie heeft dat goed gekeurd. Dus archeologisch is dat zo dicht.
Gaat er vooral om.
Dus als je zegt.
Ja,
levend water is natuurlijk altijd goed. Doorstroming hebben. Maar goed, daar
was het allemaal bespreekbaar. Ja, wie weet je? Die zou even. Ja, waarom die stichting doet maar.
En dan begin je met het.
Je zou laten
lijken hoe het volgen. Ja, dat was iets, maar dat was een kant. Dat is een stap op. Het is dan ook helemaal afgelicht, zodat je niet aan het eind van de rit toch nog voor gekke verrassingen kan schrijven.
Nou, dit was waar je zegt.
Ja, ik heb wel
elke stap. Daar kan het einde verhaal lezen.
Nou, dat was
niet zozeer dat er archeologie van Meissen Wonder, dus ik wist dat heel geval gesteld.
Hello.
van de vak ook
mee. Sorry.
Je weet maar niet.
Ik
weet het
niet.
Ben je aan het drinken, Job?
In een bakje. Deze nog. Twee minuten.
Ja.
Goed, we gaan beginnen. Goedenavond, raadsleden, duwe raadsleden, uw ambtelijke ondersteuning. Bram Stelden op de publieke tribune en aan tafel wethouder Van Ginkel. Vanavond op de agenda een presentatie van het onderzoekterrein van Slot Falkenstein. Deze presentatie wordt gegeven door de heer Van Ginkel. De presentatie op zich duurt ongeveer een kwartier. En nou, dan houden we nog een kwartier over voor het stellen van vragen. Ik wil het woord geven aan de heer Van Ginkel.
Goedenavond. Ik mag u vanavond wat nieuwe opties geven voor de visualisatie van kasteel Falkenstein, uw eigen gemeentekasteel, wat zoals u weet al meer dan 200 jaar in de bodem verscholen ligt, nadat het 500 jaar daarvoor hier de omgeving heeft gesierd. U ziet hier een foto van een van de torens van Falkenstein. Hé, wat gebeurt daar? Kijk, dit is goed. Neem me niet van. Zoals u heeft kunnen lezen in de memo is mijn bureau, dat is een archeologisch presentatiebureau, gevraagd in 2009 om advies te leveren over de visualisatie van dit voormalige slot. Gebouwd rond 1300, gesloopt rond 1800, opgegraven in 1960 en nog een keer in 1990. En waarover al langere tijd in uw gemeente ideeën leven om dat op de een of andere manier weer terug te brengen in het gemeentelijk beeld. In ieder geval zichtbaar en liefst ook beleefbaar te maken. Door het Bureau Oud-Wetkundig Onderzoek van Gemeentewerk Rotterdam, kortweg het BOOR, is een aantal jaren geleden een plan gemaakt om zo'n visualisatie te bereiken. En dat is uitgegaan van het uitgraven van de vroegere slotgracht die om het kasteelterrein heeft gelegen. Eventueel het ophogen van het eigenlijke kasteelterrein en dan het markeren, dus het aangeven van muurresten, van torens op de een of andere manier op dat kasteelterrein. Onthoud u die slotgracht, want die is cruciaal in de rest van het verhaal. De reden voor het boor om op die gracht te focussen was dat, dat die gracht het volume van het oorspronkelijke kasteelterrein meteen inzichtelijk zou maken en dat die bovendien erg beleefbaar is. En een slotgracht met levend water, dat is wat anders dan een slootje of een paadje. Het is ook archeologisch verantwoord. Het boer heeft daar zelf advies over gegeven. De provincie heeft dat goedgekeurd. Die gracht mocht worden uitgegraven. Nou, op die basis is mij gevraagd van werk dat verder uit en kijk wat de kosten daarvan zijn. Ik heb toen een stappenplan opgesteld waarbij het uitgangspunt was dat we nooit aan het eind van de rit voor onverwachte verrassingen, zeker niet in financiële zin, zouden komen. En dat er ook nooit sprake van zou kunnen zijn dat als alles in kannen en kruik was, dat er toch nog iemand zijn vinger zou opsteken en zeggen, hé, je hebt hier en hier niet aan gedacht. Dus we zijn echt stap voor stap te werk gegaan. En dit zou het een soort van het eindresultaat geweest moeten zijn. Volgens het boorplan, dit is een bestaande reconstructie van het kasteel Hellenburg in Baarland, in Zeeland, in de zak van Zuid-Beveland. En dit is al in de jaren 60 is dit gerealiseerd, toen is dat kasteel opgegraven. De fundamenten zijn geconsolideerd, zoals u daar ziet. De slotgracht is daar omheen inderdaad uitgegraven. En er is een beplantingsplan gemaakt. En het is een zeer rustige plek waar niet heel veel mensen komen, maar daardoor is het ook wel mooi behouden gebleven. Zoiets stelden wij ons voor dat Falkenstein zou kunnen worden. Een stappenplan dat houdt in dat je ook een pas op de plaats moet kunnen maken. Die pas op de plaats is gemaakt in de zomer van 2010. We zagen dat al. U mag het, u kunt dat best op papier. Ja, nee, dat is allemaal prima. Nee, dat is goed. Dit zagen we al een beetje aankomen in 1990, toen het boer de opgravingen verrichtte. Toen bleek dat het terrein in de jaren daarvoor zwaar vervuild was geraakt. Tussen 1960 en 1990 is daar opslag geweest van kervens, later ook van sloopauto's. Waarschijnlijk is er ook illegaal vuil gestort. In ieder geval, er was sprake van zware vervuiling. Toen heeft er een sanering plaatsgevonden in de jaren 90, maar de resultaten zijn onduidelijk. Dat wil zeggen dat wij binnen de gemeente niet zwart op wit boven water hebben weten te krijgen dat inderdaad het terrein schoon is. Er zijn verschillende berichten over, maar het staat nergens zwart op wit. En uw eigen milieudienst heeft aangegeven, je moet er dan van uitgaan. Een beetje schoon bestaat niet, wel een beetje vuil, en dat is dan meteen erg vuil, dat er toch vuil in die bodem zit, wat van belang is als jij daar straks een heleboel kuub grond uit die gracht wil ophalen en ophogen. Dus dan heb je een probleem. Dat maakt nieuw milieuonderzoek noodzakelijk. Daarvoor is offerte aangevraagd bij de firma Tau. Dat kwam neer op circa 12.000, ik geloof 12.750 euro exclusief BTW, waarvoor zij het terrein, en dan met name het terrein van die grachten, milieukundig in kaart zouden brengen. Toen die offerte was koud ingediend of de gemeente trof een uitgaven stop en de offerte is voorlopig terzijde gelegd. Dat maakte voor mijn adviserende taak, betekende dat natuurlijk dat ik even moest ophouden, want aan het stappenplan was een eind gekomen. Ik kon niet verder met die gracht zolang er geen milieuonderzoek was. Nou, een duidelijk geval van overmacht. Ondanks is weer gevraagd van er is toch blijvende belangstelling binnen de gemeente voor de visualisatie van het kasteelterrein. Hoe gaan we verder? Want ik heb nog een stuk opdracht lopen. Als het oude plan van het uitgraven van die gracht wordt gehandhaafd, dan blijft dat milieuonderzoek net zo noodzakelijk als dat vorig jaar en het jaar daarvoor was. Die kosten zijn zeker 12.000 euro en dan begint het pas, want dan is dat milieuonderzoek uitgevoerd. Nou, in het zeer gunstige geval zouden ze zeggen van, nou, hartstikke goed, er is niks te zien, maar uw milieudienst voorspelt dat dat niet zo zal zijn en dat dan de kosten die te verwachten zijn aanzienlijk kunnen zijn, zonder dat die nu exact te voorspellen zijn. Dat vloeit voort uit het milieuonderzoek, wat nog dus gevoteerd moet worden. Inmiddels is nog steeds dat milieuonderzoek niet goedgekeurd. Of liever gezegd, het geld is er niet voor gevoteerd. Waarop de vraag vanuit de gemeente kwam, kan je die visualisatie ook zonder het uitgraven van die gracht realiseren? En dat verandert het plan natuurlijk volkomen, want dan heb je niet of in veel en veel mindere mate te maken met het verplaatsen van grond, het weggraven van vervuilde grond en het mogelijk moeten saneren van die grond. Nou, in mijn optiek is het antwoord daarop ja. Je kunt, die gracht is prachtig, die heeft een hele hoop voordelen, maar het kan ook zonder. je moet dan de contour, wat je dan zou moeten doen om aan de cultuurhistorie en de esthetische waarde van het kasteel recht te doen, zou je in ieder geval de contouren van het muurwerk moeten aangeven, liefst ook het volume. Je moet dan een stukje landschapsinrichting doen. Het moet meer zijn dan alleen wat, heel bot gezegd, wat muurtjes of wat heggetjes. Je moet dan dat landschap een beetje aankleden. En je zou ter plaatse informatie moeten verschaffen. Dat is overigens niet anders, deze laatste twee elementen, dan dat er wel een gracht gekomen zou zijn. Je moet, als je daar komt, moet je weten wat je ziet. Dus dat vereist, heel kort gezegd, een informatiepaneel, een bankje, et cetera. Nou, wil je dat uitzoeken, is mij toen gevraagd. En toen ben ik gaan kijken naar, voor het gemak om dat aan u voor te leggen, aan oplossingen die aan de recente praktijk zijn ontleend. Die zijn dus vrij onlangs zijn die gerealiseerd. En waarvan ook de kosten en de consequenties makkelijk in beeld te brengen zouden zijn. Bijvoorbeeld dat voorbeeld wat ik daarnet liet zien, dat kasteel Hellenburg in de jaren 60 gerealiseerd. Daar komen wij nooit meer achter wie dat heeft gedaan, wat dat toen heeft gekost. En zelfs al zouden we dat weten, zegt dat eigenlijk heel weinig tot niets over wat er nu is gebeurd. En dat soort reconstructies zijn tegenwoordig vrij zeldzaam. Ik ken geen recente reconstructie die op die manier is gemaakt, waar we die we als voorbeeld zouden kunnen gebruiken voor Falkenstein. Ik heb twee andere opties voor u gevonden. En ik waarschuw even van tevoren dat ze volkomen verschillend zijn. Als je het over appels en peren hebt, heb je het over wat ik u nu ga laten zien. Volkomen verschillend qua uitstraling, qua kosten. Volkomen verschillend. En qua mogelijkheden, zeg ik er ook met nadrukkelijk bij. Ze hebben allebei ieder voordeel heeft zijn nadeel. In dit geval is er niet echt een nadeel, alleen er zijn kostenposten aan verbonden. Ik ga ze u in willekeurige volgorde laten zien. Ik heb geen strategische aanpak van ik laat de eerste dure zien dan het goedkope. Dat is in dit geval wel het geval, maar ik laat het helemaal. Daar was u anders vanzelf achter gekomen. Het zijn maar twee voorbeelden. Maar ik heb daar geen diepere bedoeling mee. Ik had het ook kunnen omdraaien. Het is wat het is. Ik heb zelf ook geen enkel belang of bedoeling ermee. Ik kan het alleen maar laten zien. Nummer 1. Dat heeft hier al gecirculeerd, hebben we begrepen. De Unia staat in Beers in Friesland. Als je met de trein van Leeuwarden naar Sneek rijdt, dan zie je hem vanuit de verte liggen. Daar rechts in beeld ziet u het voormalige poorthuis van de voormalige staten. Net als Falkenstein is dit gebouw ook gesloopt in het begin van de 19e eeuw. Is ook bekend van tekeningen, net als Falkenstein. En hier leefden ook plannen om dit weer terug te brengen in de gemeenschap. Wat u hier ziet is een 1-op-1 draadmodel van de voormalige staten, waar je dan ook via trappen zo in die toren kunt. Als je dat ziet vanuit de verte, en ik heb begrepen dat sommigen van u dat al hebben gedaan, dan is dat werkelijk een indrukwekkend gezicht. Ik heb gesproken uitgebreid met de uitvoerder, de heer Mulder te Leeuwarden, een voormalig decorbouwer, nu beeldend kunstenaar. Die is in 1990 al benaderd door de gemeente Litterensadiel om eens mee te denken over die visualisaties, net zoals ik door de gemeente Albrandswaard ben gevraagd. Hij vertelde mij dat ze een busexcursie hadden. En dat ze er langs verschillende voorbeelden reden, dat hij opeens zei in de bus van, ik zie iets voor me, ik zie een tekening, een lijntekening voor me van dat gebouw wat in de lucht zweeft, een soort open tekening. Nou, dat klinkt inspirerend, zei ze, werk dat eens uit. Hij heeft een maquette gemaakt en die maquette is letterlijk 1-op-1, dat is wat u net heeft gezien. Nou, dat het een grote uitstraling ook ruimtelijk heeft, natuurlijk, je laat het volume van het oorspronkelijke gebouw zien, dat is duidelijk. Het is onderhoudsarm, het is gemaakt van kortentstaal. Dat staal wat dus al kunstmatig een roestlaag heeft, om het oneerbiedig uit te drukken. Het is multifunctioneel, dat wil zeggen het wordt binnen de gemeente wordt het gebruikt voor huwelijksvoltrekking in de open lucht, voor openluchtspelen, andere evenementen. En de plaatselijke jeugd die krijgt daar erfgoededucatie ter plaatse. Je kunt erin, je kunt een torentje. Het is natuurlijk ook een landmark geworden, met een mooi Nederlands woord, van de gemeente, of in ieder geval van de plaats Beers. Wat staat er tegenover? Dat het een zeer langdurig proces is geweest. Hij is in 90 benaderd. In 92 ging het lopen, in 98 is het gerealiseerd. Dus daar gaat echt een hele tijd overheen. Dat had ook voet in de aarde. Er moest een speciale stichting in het leven worden geroepen om fondsen te werven, om later onderhoud te plegen en dergelijke. En die fondsen, die waren niet onaanzienlijk, want de kosten zijn geweest toen, in 1998, ongeveer €1 miljoen in de ronde bedragen. Ik heb het hier even in euro's vertaald, maar u kijkt er rustig doorheen, dat is €1 miljoen. En Mulder zegt, we zijn 13 jaar verder, voordat we er staat zijn we 18 jaar verder, rekenen op €1 miljoen nu, wat het nu zou moeten kosten. Even afhankelijk van allerlei randvoorwaarden, maar rekenen in die orde van grootte. En degene die er dan het meest aan overhoudt, of het meeste van krijgt, is de Smit, het Smitsbedrijf, wat dit geval heeft gemaakt. Ik heb zeer spectaculaire foto's gezien van een nieuwe Chinook helikopter van Defensie, die die toren in één stuk op zijn eerste vlucht over Friesland daar heeft neergezet, waarbij de bemanning doodsangsten uitstond. Maar dat is een verhaal apart. Dit kunt u even laten bezinken, de Unia Statenbeers. Ik ga nu de hele kant van, totaal andere kant van het land, Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. Daar liggen de Staats-Spaanse linies. We kennen de Hollandse waterlinie. De Staats-Spaanse linie, daar liggen 100 fortificaties uit de 80-jarige oorlog en daarnaast. En daarna, een van de meest indrukwekkende militair archeologische structuren van ons land. Alleen het is Zeeuws-Vlaanderen, dus er komen niet heel veel mensen. Dit is de locatie van een van de forten, Fort Sint-Jozef. Ik ga nog even terug. En dat is een aantal jaren geleden, het is het terrein van Staatsbosbeheer. En dat is een aantal jaren geleden in opdracht van Staatsbosbeheer ingericht door Bureau Ruimte en Groen in Borselen. Een klein landschapsarchitectuurbedrijf. En die heeft een hele simpele aanpak gedaan. De contouren van het vroegere muurwerk en de wallen zijn aangegeven door schanskorf. Die kent u ook van geluidswallen. Daar zit breukstenen in met metalen korf eromheen. En in het midden staat een windvaatje. Dit leuke vlaggetje dat draait met de wind mee. En dat zie je al ruim vanuit de verte. Wat u hier niet ziet is dat hier ook een gracht omheen ligt. Maar die heeft er altijd gelegen. Dus ik heb hem speciaal zo gefotografeerd dat u hem ziet zonder gracht. Het is buitengewoon onderhoudsarm. Het is zeer robuust. Het is snel te realiseren. Dit kan er binnen een half jaar staan. Dit heeft ook heel weinig invloed op vergunningen. Milieu komt hier eigenlijk niet in ter sprake. Want het hoeft niet gegraven te worden. Ik denk dat er minimale archeologische begeleiding nodig is om te beoordelen, hoewel men daar al optimistisch over was, hoeveel druk de originele resten kunnen hebben in de bodem. Die schanskorven zijn toch zwaar. En het is, ja, als ik hier zeg voordelig, dan is dat een waardeoordeel dat ik eigenlijk moet weglaten. De Staatsbosbeheer zei ook, ik kan precies wat vertellen wat dat heeft gekost. 3 van deze forten kosten ons 50.000 ex-BTW. Ik zeg, dat is wel erg voordelig. Bureau Ruimte en Groen heeft gezegd, ja, dat is ook een beetje geflatteerd. Want Staatsbosbeheer heeft zelf al aan de inrichting van het terrein gewerkt. Die hebben daar zelf al paadjes aangelegd. Die hebben daar zelf een bruggetje gebouwd. Als dat er allemaal bij had moeten komen. En dan meegeteld dat dit een kleiner terrein is dan Valkenstein. Nou, hij had ook een kasteelterrein. Hij schatte de kosten op voor Valkenstein, iets als Valkenstein. Afhankelijk van wat Staatsbosbeheer, wat de gemeente Alblandswaard aan de inrichting doet, op kosten van 50.000 à 70.000 euro. Dat kun je natuurlijk naar boven en naar beneden uitbreiden. Je kunt dit vrij sobere plan kun je natuurlijk ook opleuken op alle mogelijke manieren. Je kunt hier, dit zijn hele recht toe, recht aan de contouren. Valkenstein heeft van die mooie ronde torens. Die kun je natuurlijk ook zo weergeven. Dat zijn extra handelingen, extra investeringen, maar die maken het moeite waard. Je kunt in plaats van dit eenvoudige vaantje, ik noem maar een voorbeeldje, zou een plaatselijke kunstenaar een opdracht kunnen geven van maak een beleefbare verbeelding, het bankje, het informatiepaneel laat ik even achterwege. Je kunt dit natuurlijk naar eigen believen ook de beplanting inrichten en dan kun je het leuk maken. Maar dat zijn niet, dat zijn denk ik marginale kosten. Dit is wat je, waar je op zou moeten rekenen, reken dan naar boven toe. Met andere woorden, je krijgt de opties die ik er voorleg, en dat zijn natuurlijk niet de enige keuzes, maar de opties waar ik vlot kan aangeven hoe het proces heeft gewerkt en wat het heeft gekost en wat het zou gaan kosten. Dat zijn deze twee. U zult met me eens zijn dat ze wild uiteenlopen. Dit versus dit. En u zult ook met me eens zijn dat de kosten wild uiteenlopen. Je hebt natuurlijk te maken met andere zaken op de langere termijn. Maar dat laat ik allemaal graag aan de besluitvorming van de politiek en de burger ter plaatse over. Dit is wat ik kan bieden. Als iemand zegt van ja, maar als je helemaal teruggaat naar dat mooie plaatje van dat kasteel helemaal, begin met die gracht. Dat is eigenlijk het plan waarmee ik begonnen was. Maar dat is alles afhankelijk inderdaad van, om te beginnen, het milieuonderzoek plus de rest. Dit is wat ik u in het kort bestek kan vertellen. Keurig een kwartier dan.
Dank u wel, de heer Van Ginkel. Zijn er naar aanleiding van de presentatie nog vragen aan de heer Van Ginkel? Meneer Goedknecht.
Eigenlijk eentje. Als we 1 miljoen zouden hebben, zouden we dan om die schanskorven ook de gracht uit kunnen graven, inclusief de sanering?
Ik ben geneigd te denken van wel.
Dat is even om de afweging eerlijk te maken.
Zijn er nog vragen? Geen vragen? Nog vragen aan mevrouw Van Ginkel? Heer Kwengel?
Dankjewel, meneer de voorzitter. Wij zijn afgelopen donderdag in Beers geweest. Hans de Bruin en ik. En we hebben wat plaatjes geschoten van een staten die wij net zagen. Dus we hebben wat extra foto's afgedrukt. Als je er bent, dan word je vanzelf enthousiast. Dus, hè? Ja, misschien als raadsuitstapje van. Dus we hebben ook een filmpje gezien van hoe dat allemaal gegaan is. We vonden het wat overdreven om met een helikopter een stuk staal aan te voeren en vervolgens met twee hijskranen weer omhoog te zetten. We dachten, ja, het is spektakel, maar ik geloof, ja, we willen daar geen helikopterlandingsplek, dat komt er niet meer in de buurt. Want dan zou dat misschien de oplossing zijn, maar volgens mij kan het goedkoop. Over het stuk. Wat ik lees is, we moesten waterberging hebben. Vervolgens wordt er een slootje gegraven en de waterberging is weer compleet. Als je een ambitieus plan hebt van een slotgracht of voor waterberging en je kan het ook met een slootje, dat vind ik toch erg knap. Dan praat ik even Plony Roymans, hij heeft mij vanmiddag daar nog over gebeld. We zijn aan het kijken van hoe we het project van de grond kunnen trekken, maar dan zonder politiek. We hebben een aantal sponsoren gevonden, maar die stellen als eis vooral geen politiek. Want dat gaat allemaal veel te lang duren. Dus dat is eigenlijk de vraag van hoe de portefeuillehouder daar tegenover staat van, wil de gemeente dan nog faciliteren of moet die stichting het zelf allemaal gaan doen? Daar wil ik graag een heel helder antwoord op hebben, want dan gaan we daarmee mee verder. Ook van hoe u dan tegenover zo'n stichting staat en of de gemeente de ruimtelijke procedures, je kan het bestempelen als kunstwerk, maar weer geen welstandsadvies aan te vragen, maar ook bijvoorbeeld een trouwlocatie of misschien wel herbouw, want voor een miljoen kan je volgens mij ook nog wel het hoofdgebouw herbouwen, denk ik, maar dat willen we nog eens even bekijken. Dus daar graag reactie op.
Mevrouw Ginkel.
Aantal opmerkingen. De waterberging die is eigenlijk op orde gebracht in het hele gebied waar ook Bos Valkenstein toe hoort. Dus ja, dat beperkt zich niet alleen tot de mogelijke slotgracht zoals we die net geprojecteerd hebben gezien, maar is in het geheel geregeld in dat gebied van Staatsbosbeheer. Het initiatief wat u net noemt, daar kan ik natuurlijk alleen maar enthousiast van zijn, want ik vind het heel mooi. Ik vind het ook belangrijk dat Albrandswaard zo'n landmark krijgt. Daarmee kan je Albrandswaard op de kaart zetten. Daarmee kan je aangeven en onderstrepen van dat onderdeel is van een historische route. De fietsroute waar ik me ook hard voor maak, die zou daar ook langs kunnen gaan. Je zou recreatie meer kunnen promoten en ook het groene karakter van de gemeente. Dus dat zijn allemaal dingen waarvan ik zeg van daar moeten we blij mee zijn. En wat dat gaat, wil ik graag dat initiatief omarmen. Praktische zaken over hoe moet dat met de stichting en wat komt daarbij kijken. Daarvoor zou ik u graag apart willen uitnodigen om daar nog eens op in te zoomen. Maar u mag uit mijn eerste reactie al merken dat ik daar enthousiast voor ben. En graag wil kijken in een korte procedure wat er mogelijk is. Ook ten aanzien van de wettelijke procedurele regels waar we ons aan te houden hebben.
Dan wil ik de looptijd eens van op een rijtje zetten, zodat we dat dan gelijk in één moeite mee kunnen nemen. En wat mij betreft het tempo achter kunnen zetten. Dus, en het zou heel mooi zijn als wij geld weten te vinden waarbij we en mogelijke slotgracht of zelfs gedeeltelijke bebouwing kunnen realiseren. En die contouren in ijzer kunnen weergeven. En of en in hoeverre de heer Van Ginkel daar ook bij betrokken kan worden, dat wil ik dan ook graag bezien.
De heer Van der Graaf.
Ja, voorzitter, een heel ander aspect. En ik blijf toch een beetje hangen op die woningverontreiniging. Enerzijds vraag ik me af wat er dan in de jaren 90 in vredesnaam is gesaneerd. Er zal ongetwijfeld ook een hoop geld voor beschikbaar zijn geweest. En er moet ook iets gebeurd zijn. En wat voor vervuiling daar weggehaald is, als dat ook niet eens bekend is, dan maken we toch een beetje zorgen. Want dan weten we alleen dat het mogelijk zwaar vervuild is. En daar word ik altijd een beetje nerveus van. Even los van dat slot wat er dan verder ligt. Gaat er ook nog een stukje veiligheid en volksgezondheid meespelen in mijn ogen. Zeker als die vervuiling niet statisch is. Maar door het grondwater bijvoorbeeld verder kan komen. En dan kom je natuurlijk op andere verantwoordelijkheden uit. Niet alleen van de gemeente, maar ook van de beheerder, eigenaar van het geheel, het Staatsbosbeheer. Dus ik ben buitengewoon benieuwd wat Staatsbosbeheer doet met de geluiden en de bevindingen die hier zojuist op tafel zijn gelegd. Als het gaat om die vervuiling. Ik zou eigenlijk nu wel gewoon een onderzoek willen hebben, even los van al die ontwikkelingen daar rond op de slot Valkenstein, wat daar nou precies in de grond zit. Zodat wij als gemeente daar ook actie kunnen ondernemen als dat nodig mocht blijken. Heemberg, mevrouw Van Ginkel. Ja, ik hoef niet meer te zeggen.
Mevrouw Van Ginkel.
Ik denk dat het een goede vraag is die u stelt van, ja, wat zit er nou precies in de grond? Moeten we eigenlijk weten? Dat is wat u zegt. Ja, ik heb het begrepen en misschien kan ik gecorrigeerd worden als ik het verkeerd zeg, van dat juist daar dat onderzoek voor nodig is, omdat er onbekendheid en onduidelijkheid is. Dus dat is dan de eerste stap die we moeten nemen. En op basis van die bevindingen kunnen we dan terugkoppelen.
Voorzitter, helemaal mee eens. Alleen de kosten van het onderzoek, als het gaat om volksgezondheid, hoeven dan natuurlijk niet alleen door de gemeente te worden gedragen. Maar ik vind dat ook de eigenaar, beheerder van het gebied daar dan een grote verantwoordelijkheid in heeft. En dan past het Staatsbosbeheer niet achterover te gaan zitten om te kijken wat wij doen. Maar die hebben daar dan ook een financiële zin en verantwoordelijkheid in. En daarom stel ik de vraag.
Ja, nou, dat is mij duidelijk. En zoals u het zo omschrijft, denk ik van, daar moeten we mee aan de slag. Daar zal ik ook Staatsbosbeheer over benaderen. Maar goed, feit is wel van, we moeten nader onderzoek doen. Dus dan zijn we toch die 12.000, 13.000 euro kwijt. En dan, los even van de vraag van wie gaan we al die kosten betalen, want dat komt dan ook aan de orde. Maar vooralsnog is dat even de optie. En ook afhankelijk van die resultaten en die uitkomst. Als dat zo uitgevoerd wordt, dan moeten we bepalen van wat moet er met die vervuiling gebeuren en kan dat zo blijven. En kan er ook antwoord gegeven worden op de vraag van die vervuiling, is dat dan statisch? Wat gebeurt er nog onder de grond ten aanzien van uw andere vraag met betrekking tot grondwater?
Ja, voorzitter, dat is ook exact de reden dat ik die vraag stel. Want als het de statische verontreiniging is, kan er volgens mij in het kader van die slotgracht veel meer, tenzij het precies in die grond zit wat uitgegaan moet worden, maar dan als het geen statisch is en dan is het probleem groter bij de laatste. Want als het niet statisch is, dan loopt het dus door het gebied heen en dan moet er gewoon direct actie op ondernomen. En daar zijn niet alleen de gemeentelijke overheden verantwoordelijk voor volgens mij, maar zeker ook in dit geval ook Staatsbosbeheer. En dat laatste vind ik wel wat belangrijk om te weten eigenlijk.
Ik moet wel zeggen, want ik heb geen signalen gehad dat die vervuiling of mogelijke vervuiling, zo moet ik het formuleren, op dit moment een gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Dus dat moet ik wel even opmerken.
Voorzitter, de wethouder kan dit nooit zeggen als ze niet precies weet wat daar in de grond zit. Dus ik kan het u niet zo stellen. Ja, nee, ik waardeer het dat u het probeert, maar nee, u kunt dat niet zeggen als u zegt, ik weet niet wat er in de grond zit. Ik weet ook niet of het statisch is of dat het door het grondwater mee. Maar ik heb nooit signalen gehad dat er, dat weet u dus niet. En dat is een reden, te meer, omdat we dat niet weten, om richting Staatsbosbeheer iets harder te gaan praten en te gaan roepen. Maar dat ging u zeggen, oké.
Okay, nee, dat ging ik niet zeggen. Wat ik ging zeggen is dat de informatie die mij bereikt heeft, inderdaad is dat het wat noem je dat, oud ijzer is. Ik hoorde wasmachines, ik hoorde het net hier ook noemen, puin. En dat soort zaken waarbij de veronderstelling leeft. Maar nogmaals, ik zeg dat heel voorzichtig, want uw kanttekeningen zijn terecht. Dat dat niet de idee is van dat dat gelijk aan de oppervlakte komt en allerlei gezondheidsrisico's met zich meeneemt. Dat was mijn eerste reactie. Die wilde ik even aangeven.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen? Meneer Goedrecht?
Ja, voorzitter. Ik vraag me eigenlijk toch af, want dat komt nu een beetje ondergesneeuwd te raken in de vorige discussie. Hoe kan het nu dat wij in de jaren 90 een sanering hebben uitgevoerd en dat we eigenlijk nu niet weten wat we in die tijd hebben gesaneerd en of het in die tijd volledig is gesaneerd? Daar zou ik nog wel even graag een antwoord op willen hebben. En daarnaast vrees ik dat hier vanavond eigenlijk gebeurt wat ik meneer Kwekel net hoor zeggen, dat er een initiatief is wat we niet de politiek in getrokken zou moeten worden. En ik hoor hier gelijk dat de wethouder de raadsleden uitnodigen om daar eens over te praten. En ik denk dat op dat moment precies gebeurt wat er volgens de woorden vermeden zou moeten worden.
Ik kan me niet herinneren dat ik geroepen heb van met raadsleden.
U zegt, ik nodig u graag een keer uit om te praten.
Ja, omdat er een initiatief wordt genomen. En dat juich ik toe. En daarmee wil ik het niet per definitie de politiek intrekken. Maar goed, u bent daar zelf bij. Dus.
Voorzitter Kwekel.
Ja, als meneer Goedknecht mij kan aangeven van hoe ik het anders zou moeten doen, dan doe ik dat. Dan luister ik graag, maar ik zie geen andere mogelijkheid om het te doen. Het is niet zo dat we zelf in het stichtingbestuur willen zitten, maar we willen kijken van hoe we een groep mensen enthousiast kunnen krijgen die die kar gaan trekken. En dat wordt een hele lastige. Gezien de reacties van mogelijke sponsoren zeg ik van zo min mogelijk politiek. Maar politiek blijft toch ook een onderdeel van de samenleving.
Ben je goed gekregen?
Ja, dat is correct. Ik ken de discussie met de sponsoren. En ik weet van het verzoek om het niet politiek te maken. En ik wilde dan ook bij deze vraag om dat vooral te proberen te blijven vermijden. En ik ben bang dat we hier nu de verkeerde kant op gaan, maar de tijd zal het leren.
Maar meneer Goedknecht, ik begrijp u goed van ik moet me er eigenlijk niet mee bemoeien. Dat is wat u zegt. Ja. Of eigenlijk wel?
Maar heel vriendelijk.
Oh, heel vriendelijk. Ja, maar dat is een kleine moeite, meneer Goedknecht. Dan komt het goed. Oké, goed zo.
Goed, met een blik op de klok wilde ik eigenlijk gaan afronden. Maar mogelijk dat er nog mensen op de publieke tribune nog vragen willen stellen. Verder? Nog vragen? Meneer Goedknecht, toch aanvullend?
Ik heb nog steeds een vraag liggen waarom we in de jaren 90 blijkbaar iets hebben gedaan waarvan we niet weten, blijkbaar niet is geregistreerd wat we hebben gedaan en wat daar de resultaten van zijn. Dat baart me wel zorgen, want ik zie dit soort signalen in meerdere stukken wel eens voorkomen dat er in de registraties nog wel eens wat schort.
Mevrouw Ginkel?
Waar het ooit is eerder is vermeden, laat ik het zo formuleren, daar ligt een lijvig boekwerk aan onderzoek. Maar goed, daar zullen we nu niet op inzoomen. Ik zeg u toe dat we nagaan van hoe dat zich ontwikkeld heeft in de jaren 90. Dat moet ik echt even bij de milieuafdeling navragen en dat zal ik u schriftelijk die informatie doen toekomen.
Goed, dank u wel. Meneer Van der Graaf, afsluiten.
Ja, wat mij nou verbaast, voorzitter, is dat had toch al lang gedaan moeten zijn. Als u nou in uw eigen stuk constateert dat er, iets gesaneerd is en dat we niet meer precies weten wat, dan had die vraag toch al lang moeten liggen. Dat kan toch niet van ons afhangen.
Ik heb het zo geïnterpreteerd met de informatie die ik u ook net gaf, meneer Van der Graaf, met betrekking tot oud ijzer en de informatie die dan wel bekend is. Dat niet van die aard was, dat ik gelijk alle onderzoeksresultaten vanaf de jaren 90 aan u moest presenteren. Ik heb gedacht van als dat aanvullende onderzoek uitgevoerd wordt, dan komen die resultaten wel aan de orde. En ja, die worden dan uiteraard ook gepresenteerd. Zo heb ik daar naar gekeken.
dank u wel. Dan wil ik graag afsluiten. Een aantal actiepunten. De presentatie zal worden verdeeld, heb ik begrepen. Toezegging dat er gesprek gaat volgen met de initiatiefgroep van de wethouder. Er is een toezegging geweest dat er contact op wordt genomen, of in ieder geval actie richting de beheerder Staatsbosbeheer. En dat u middels een memo reageert over de registraties die in de jaren 90 heeft plaatsgevonden. Ja? Oké. Okay. De heer Kwetel nog? Aanvullend?
Ja, ik heb een aantal foto's gemaakt en die deel ik
ten mag gebruiken. Even uit. Goed, dank u wel. Dan sluit ik bij deze de vergadering.
Ja, natuurlijk.
Ja, ik vind het
ontzettend
leuk. Maar
ik zeg, maar dat is altijd zo. Dat
Goed, dames en heren, ik wil vervolgen met de carousel betreft een terugkoppeling van het algemeen bestuur van de NRI. En ik wil graag de wethouder hier omtrent het woord geven. Mevrouw Van Ginkel.
Dank u wel, ja, NRI. Dat was een heftige vergadering destijds. Dat ging dan met name om punt 8 van de vergadering. Meneer Goedknecht was erbij, dus als ik wat verkeerd zeg, dan zal hij mij ongetwijfeld corrigeren. Maar punt 8 ging over de programmabegroting 2012. En in het voorgesprek heeft u als raad ook aangegeven toch goed stil te staan bij de 3%. Het idee was dat die 3% netto was. Ik heb u toen al uitgelegd van dat er eigenlijk afgesproken was 3% in zijn totaliteit. Daar zaten niet de nieuwe gebieden bij. Want daar moet gewoon geld voorbij komen. Dus dat geeft uiteindelijk een vertekend beeld. In die vergadering is daar ook bij stilgestaan. En ik mocht de vergadering zelf voorzitten. En dat zorgde ervoor dat met het tegengeluid van onder andere Zwijndrecht even geen meerderheid voor het voorstel, voor het vaststellen van de programmabegroting 2012 zou komen. Ik heb daarop de vergadering geschorst, meneer Goedknecht, die had ook een voorstel neergelegd om de 3% verder te gaan verhogen. Of daar in ieder geval onderzoek naar te doen van hoe dat dan stand zou kunnen krijgen. En uiteindelijk, na de schorsing, lagen er twee keuzes voor die ik de vergadering heb voorgehouden. Namelijk om die extra bezuinigingstaakstelling nader in beeld te brengen. En de uitkomst daarvan te behandelen in de dagelijks bestuursvergadering van het NRI van oktober. En daarna in het algemeen bestuur van december de zaak dan mogelijk vast te stellen. Een andere mogelijkheid was om de programmabegroting vast te stellen. En nu al een concrete bezuinigingstaakstelling neer te leggen. Met nog eens 2% bovenop de al eerder voorgestelde 1%. En daarbij moesten wij ons dan wel rekenschap geven van de besluitvorming bij de andere schappen en het vereveningsmechanisme wat geldt in het koepelschap. Uiteindelijk is besloten om de ontwerpprogrammabegroting 2012 met een deelnemersbijdrage van meer dan 3 miljoen en bijbehorende meerjarenraming 2012-2015 vast te stellen. En in het najaar, dus optie 1, in het DB en in het AB een voorstel te behandelen over de doorrekening van de netto verlaging van de deelnemersbijdrage met 4% in 2013. Dus ik denk dat met de input van ons allemaal, maar ook met name van meneer Goedknecht, die wat makkelijker in de vergadering kon praten als ik als voorzitter, dat we dat goed hebben weggezet en daarmee ook hebben gezorgd voor een bepaalde borging, zoals de raad het ook voorstond en voorstaat. Voorzitter, mag ik vragen of daar nog vragen over zijn? Ja? Zijn er nog verder nog vragen over? Is dat duidelijk? Oké. Okay. Verder hebben we ook stilgestaan bij de no-regret maatregelen over de Johannapolder. Ik heb u vorige keer verteld van dat er een aantal maatregelen worden voorgesteld om dat gebied aan te pakken, het grindpad te vervangen, dat gedeelte waar de fietsenstalling heeft gestaan. Misschien waar in ieder geval het plaveisel nog zo is. Om dat aan te pakken omdat er allemaal onkruid tussendoor groeit. Nou, dat is goedgekeurd door het NRI. Dus daar gaat actie op ondernomen worden. Ik heb ook de vraag meegenomen. Of we hebben de vraag meegenomen met betrekking tot het jongerencentrum. Denk daar nog even aan, heeft u gezegd. Die vraag is daar ook terecht gekomen. Een andere toezegging had ik eerder gedaan met betrekking tot het aankaarten van de vraag over de nutsvoorziening in de Johannapolder. Of dat met betrekking tot het binnenpad nog steeds, als we dat mogelijk gaan sluiten, nog steeds wel zo interessant is om daar heel veel geld in te investeren in het vervangen van de nutsvoorzieningen. Nou, die vraag is beantwoord door te zeggen van dat juist voor dat complex heel belangrijk is dat ieder zijn eigen afrekening krijgt. En daar heb je een goede, daar heb je ook goede meetapparatuur voor nodig die geëikt zijn. En toch is het verstandig, meent men, om dat gewoon door te zetten. Even kijken, ik heb ook nog even stilgestaan bij de vraag van wat betekent het aanleggen van verlichting op de grote, op de parkeerplaats die tegenover Carla van Gameren is gesitueerd. Omdat dat vlakbij of zelfs op de vuilstort ligt. Eerder was er door de raad bezorgdheid geuit over mogelijk graven op die locatie. We hebben in de discussie vastgesteld dat op dat moment nog geen technische mogelijkheden voorhanden waren om dat op een goede manier en een veilige manier op te lossen. Maar het NRI gaat met technici en wetenschappers aan de slag om te kijken of we daar toch een oplossing kunnen creëren die voor alle partijen acceptabel is en veilig. En dan bedoel ik er eigenlijk mee dat er niet gegraven hoeft te worden op ter plekke. Dus dat is nog een uitdaging. Ja, verder is er gesproken over het schetsontwerp, de inpassing van de blauwe verbinding en dan in het zuidelijke randpark. Daar is toe besloten met de geraamde inrichtingskosten van 6 miljoen. Dan heb ik denk ik in vogelvlucht alle belangrijke agendapunten benoemd en voorgelegd. Toegelicht.
Zijn er naar aanleiding van de toelichting voor mevrouw Ginkel nog vragen namens de vergadering? Geen vragen? Dan sluit ik bij deze carousel. Dank u wel. En ik wilde eigenlijk gelijk doorschakelen naar de volgende vergadering.
Als het gaat om het bijpraten van wethouder van Ginkel, dan heb ik daar bij de vorige carousel een aantal opmerkingen over gemaakt. Discussie in het presidium over het status van de overleg en dat soort zaken. Mijn bedenkingen erbij. En toen voor gekozen om de zaal te verlaten en dat wil ik nu weer doen.
Oké. Dan geef ik bij deze direct weer het woord aan mevrouw Van Ginkel.
Dat is heel fijn. Want dan kan ik u in ieder geval informeren dat ik ten aanzien van uw opdracht om ten aanzien van de speeltuin in Poortland om aan te geven dat ik met de ommijn in gesprek ben. Dus dat proces loopt. We proberen ook een gesprek te organiseren. Dat doen we eigenlijk al vanaf het einde van de zomervakantie. Dus nu zo'n 2 weken met de speeltuinvereniging. Maar dat is ons nog niet gelukt. De ommij die stelt zich wel op het standpunt dat zij doorgaan met de ontwikkeling van hun plannen. Je kunt zich voorstellen van ja, dat ook maar doorloopt en dat als er vertraging zou zijn dat eigenlijk niet wenselijk is. Er zitten aan allerlei procedureafspraken. Dus ik hoop oprecht, als u vanuit uw kant daar iets kan doen of iemand kent van de speeltuinvereniging, geef aan dat wij dat gesprek graag willen. Uiteraard heb ik dat ook per brief aan laten geven, maar misschien kent u mensen die wat dichterbij staan en bespoedigt dat het een en ander. Wij hopen op een gesprek met de speeltuinvereniging, zodat wij het proces met betrekking tot de ommij kunnen bespreken met elkaar. Het eerste gesprek met de ommij heeft plaatsgevonden. Ik heb daar inmiddels ook al schriftelijk verslag van gedaan aan de speeltuinvereniging. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat en dat we niet in tijdsnood komen. Ander punt is dat ik een vervolgbewonersavond heb georganiseerd op 15 september voor de bewoners van de Havendam. Zoals u weet was daar toch heel veel onrust over wat betekent dat nu precies, het afgraven of al dan niet afgraven van het vuilstort. Wat kunnen wij verwachten met betrekking tot ontwikkelingen van het buitenland van Roon? Hoe zit het met de gezondheidssituatie? Hoe zit het met het eventueel wegcijpelen van verontreiniging vanaf het vuilstort richting Zegepolder? Dat zijn allemaal zaken die wij uiterst serieus hebben genomen. Daarin hebben wij alle mogelijke instanties benaderd om tijdens een vorige bewonersavond antwoord te kunnen geven op vragen. Tijdens de vergadering zijn heel veel vragen gesteld, maar uiteindelijk zijn er 38 vragen op een pamflet genoteerd. Waarvan wij dachten van ja, daar moeten we toch wel echt een technische onderbouwing bij vinden, dat kost wat meer tijd. Die tijd hebben we ook genomen. Inmiddels zijn alle vragen beantwoord. Gaan wij over die uitkomst met de bewoners nog een keer om tafel zitten van zijn nog zaken niet duidelijk, kunnen we u nog ergens bij helpen of zaken verduidelijken. En dan hoop ik dat het communicatietraject verder goed verloopt.
andere bewonersavond waarvan ik u graag verslag wil doen is die van Roon Noord. Dat is op dinsdag 13 september. En dan gaan wij met de bewoners praten over kleinschalige groenprojecten in de wijk Roon Noord. En hoe we dat eventueel met bewoners op kunnen tuigen. En wat bewoners vinden waarvan zij zeggen van daar moet u prioriteiten stellen. Dus dat is even in vogelvlucht een aantal zaken waarvan ik denk van dat wil ik graag met u delen. En ik hoop dat de voorzitter het goed vindt.
Dank u wel. Zijn er naar aanleiding van deze toelichtingen van de genoemde onderwerpen nog vragen aan de wethouder? Geen vragen meer? Even fractie.
Ja, dank u wel. Ik was even benieuwd of er nog voortgang was in het proces van de monitoring rond de Havendam. Daar een tijd geleden wat vragen over gesteld. Dat zou snel opgepakt worden, maar is er iets over te melden?
Mevrouw Ginkel.
Nou, die resultaten die zijn al bekend. Die monitoring is toen eigenlijk gelijk ter hand genomen in de periode mei-juni. En onderzoeksbureau Touw die heeft de resultaten van dat onderzoek. En dat is ook bij de bewoners bekend.
Zijn er verder nog vragen, meneer Roest?
Wat moet ik mij voorstellen bij die kleinschalige groenprojecten? Wat denken we dan aan?
Ja, zoals u weet zit het groen budget redelijk ja, versleuteld over heel Albanaswaard. En nu monitoren we of zoomen we juist in op Roon Noord. Dat is ook een verzoek van de raad, omdat destijds het Lemmen-onderzoek had aangegeven dat dat belangrijk was. We hebben op eerdere bewonersavonden gemerkt dat groen en onderhoud en ja, mogelijk meehelpen in het groen belangrijk is bij de bewoners. Zij hebben me destijds een boodschap meegegeven. Nou, mevrouw Vergink, we willen best met u meepraten, best met u meedenken, maar u hoeft niet terug te komen als u geen budget heeft. Inmiddels heb ik gekeken van wat daar voor mogelijkheden liggen en ik wil graag met de bewoners in overleg om te kijken, ook door mogelijke cofinanciering met bijvoorbeeld de woningbouwverenigingen, om bepaalde percelen toch aan te kunnen pakken. En dat wil ik graag met ze bespreken en verder uitwerken. Dus dat is het kleinschalige van het geheel.
Dank u wel. Ik zie geen vragende blikken meer. Goed, dan sluit ik bij deze de carousel. Dank u wel.
Oh, kijk, ik heb een vraag.
Mag je naast?
Ja, dat is wel van een gat in Brazilië, maar ja, die discussie kunnen we niet. Dan ben ik blij dat we het niet zijn. Dan ben ik links, oké. Mag ik hem zo?
Hans. Hey, Jos. Oh, is dat nodig? Ja. Leg maar eens uit waar we naar ben. Ik heb
het niet, hè? Nou, we hebben twee, dat is informatiebureau. Dan komt er een paar uur over van het gebruik van de markt. Ik heb helemaal niets. Aan informatie dat iedereen de staat niet van weet. Dat die ik straks in discussies later te horen krijg als informatie die ik zou moeten weten. Actieve informatie die ik van het leven bestaat uit. Je hoort iets in verleden, dat geen staat. Zo blijft geen staat. Ik ken het niet de Robin Den staat. Ik kan het nergens gebruiken. Dat is helemaal niet officieel woord. Dat is wel officieel woord. Dat heb ik er gewoon niet mee.
Ja, daar zeg ik niks over. Dat doe je maar zelf. Nou, er is er eentje die ooit in een fractie heeft gezeten. Een tweemans fractie, dat was Hans Janmaat. Dat vind ik niet echt een...
Is een secretaris?
Ja.
Ja.
Ja, maar en zijn medewerker, fractiemedewerker, onderzoeksbureau en weet ik wat allemaal.
Onderzoeksbureau. Ja. Trouwens, het was maar twee, één driekwart lid was het.
Ja, dat is een beetje gemeen. Ja, die roest.
Ja, dat laat pas. Na dat bewuste hotel ook wel mee.
Ja.
En Leersen was het dus.
Hoe is het de raad genoemd?
Wat is het voor het vijfde? Ja, dat is ook over de.
Dat is een andere discussie, maar ik vond dat hij heel erg op de man was.
Ik heb het niet gezien. Maar ik heb het niet gezien. Er stond in de Volkskrant een discussie van de druk en die andere
Ik wilde gaan beginnen, als dat mag, als u daar klaar voor bent. Ja? Hebben we?
Ik heb geen rol.
Je hebt geen rol.
Goed, vanavond op de agenda presentatie onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie. Uitvoering en handhaving. De presentatie, heb ik net begrepen, die is aan u uitgedeeld. Die zal gewoon één op één met u worden doorgenomen. De presentatie zal worden gegeven namens de Rekenkamercommissie door de heer Gijssen. Door het...
Ja?
Ja. Gaat u gaan.
Goedenavond, meneer de voorzitter, leden van de raad. Ja, hangende... het beraad wat de leden van de Rekenkamercommissie op het ogenblik hebben om zich met hun na te denken over de positie. Dat zal maar goed, dat is een heel ander gesprek, een heel ander verband. Is aan mij gevraagd, ik ben de secretaris onderzoeker van de Rekenkamer, om het onderzoek naar handhaving, om dat hier nader toe te lichten. Zoals u weet, misschien weet u het niet, maar in ieder geval in de planning van de Rekenkameronderzoeken wordt er vaak een soort ritme aangehouden dat de ene keer een onderzoek naar zaken die de burgers aangaan gehouden, de andere keer gaat het over zaken die meer de raad aangaan. En onderzoek naar handhaving, dat heeft zeer direct te maken met de relatie tussen de burger en de gemeente. De handhaving zelf, waarom is dat van belang, ook voor de Rekenkamer, is dat we, nou ja, er staat, als je kijkt naar handhaving, dan staat niet precies in de wet omschreven wanneer je moet handhaven. Er staat wel natuurlijk de wettelijke plicht voor de gemeente om dat te doen. Maar eigenlijk zijn het de beginselen van behoorlijk bestuur die geven aan of een gemeente wel en niet de handhavingstaken dus invult. Dus in feite, je kan het op verschillende niveaus doen en het is in ieder geval van belang om niet onder de maat te zakken. Dus nou, vandaar dat ook de Rekenkamer zich naar de uitvoering van het handhavingsbeleid tot een onderzoeksonderwerp gemaakt heeft. Waarbij in feite dus de norm is dat je dat minimum aan handhaving zeker moet doen. Ik heb geen PowerPoint, maar ik voor het gemak de sheets uitgedraaid. En ik denk dat het goed is om ze zo successievelijk met u door te lopen. Als ik kijk naar de handhaving, hoe dat hier is geregeld binnen de gemeente, dan is er geen sprake van een integraal handhavingsbeleid, maar in feite alle gebieden waarop de gemeente kan handhaven, daar zijn verschillende voorschriften en regels voor. Er zijn meer gebieden van handhaving dan waar de Rekenkamer nu naar heeft gekeken. Dus voorbeelden waar niet naar is gekeken, omdat dat ook is uitbesteed aan derden, is bijvoorbeeld sociale zaken, het gebied van fraude. Nou, dat gebeurt door in barverband door de sociale dienst Ridderkerk. Daar in feite is dat ook de handhaving van sociale wetgeving. Nou, dat gebeurt niet door de gemeente zelf. Dat is als het ware uitbesteed. Daar hebben we niet naar gekeken. Een ander voorbeeld is de milieutaken waar de gemeente een handhavingstaak heeft. Dat gebeurt door de DCMR. Daar hebben we ook niet naar gekeken. Ander voorbeeld is veiligheid. Gebeurt door de veiligheidsregio. Is ook buiten beschouwing. We hebben echt vanuit de Rekenkamer alleen gekeken waar de gemeente zelf die handhavingstaken uitvoert. Nou, de gebieden waar we het dus op ons hebben gericht is bouwen, wonen, groen. Nou, u ziet het leerplicht, kinderdagverblijf en het APV. De Rekenkamer heeft er ook voor gekozen om bij die diverse gebieden te focussen op bepaalde onderdelen. Ik zit hem ondertussen op het eerste blad, op de vierde, het laatste sheet, de beleidsvelden van de gemeentelijke handhaving. Bouw- en woningtoezicht voor het gebied van wonen, de periode 2008-2009. Het groenbeheer, ik moet zeggen, toen ik hier een beetje rondliep in deze gemeente, toen stond de schakel altijd vol met de bomen, het kap. Dus daar hebben we ook even de focus gezet op het groenbeheer en met name de bomen, het bomenbeheer. De APV, dus in feite de relatie tussen de BOA's en de politie en de kinderopvang. Dat zijn eigenlijk de focuspunten waar de Rekenkamer zich mee bezig heeft gehouden. Ik ga nu naar blad 2, bouwen en wonen. Bij het onderzoek werd eigenlijk wel een beetje gemakkelijk gemaakt doordat de Vrom-inspectie ook al uitvoerig onderzoek had gedaan in 2008. Nou, de bevindingen van de Vrom-inspectie waren toen al van dat de formatie voor bouw en wonen bij deze gemeente is zeer krap, ook in vergelijking met andere gemeenten, en daarmee op een aantal punten ook erg kwetsbaar. Ook Vrom heeft in 2008 al meldingen ervan gemaakt dat samenwerking met andere gemeenten mogelijk een oplossing zou zijn om de kwetsbaarheid te verminderen. Die constateringen van Vrom hebben trouwens niet geleid tot formatieuitbreiding. Maar goed, we zijn nu een eind verder en ondertussen zijn er natuurlijk allerlei ontwikkelingen in BAR-verband geweest. En het draagvlak wordt nu vanzelf vergroot. We hebben gekeken hoe het werk georganiseerd is in bouwen en wonen. Nou, je ziet in feite, zoals de werkprocessen lopen, dat daar flinke ondersteuning geautomatiseerd aangeleverd wordt. En als je kijkt hoe die systemen dan werken, dan zie je dat ze allemaal een beetje los van elkaar staan. Dus het is op zich geautomatiseerde ondersteuning is best redelijk. Alleen de samenhang is wat minder. En dat maakt ook daarmee dat de kwetsbaarheid van het werkproces groot is als één schakel wegvalt. En het kan zomaar zijn dat dat gebeurt door ziekte van een medewerker die zich met één specifiek systeem bezighoudt. Dan zie je dat dat werkproces ook verder moeizaam verloopt. Ik stel me even door, meneer de voorzitter. Ik neem aan dat het goed is dat ik eerst even de toelichting doe en daarna eventueel de vragen. Verder, dan kom ik op pagina 2, de bevindingen bouwen en wonen. Ja, ik heb al gezegd ook dat er ook door Vrom geconstateerd was dat de formatie kwetsbaar is en nogal zuinig. En dat merk je dan ook dat in de uitvoering van het werk ligt er een hele specifieke aandacht en focus met name op de vergunningverlening bij bouw en wonen, of op nieuwbouw en verbouw. Als je dan kijkt van wordt er verder dan gehandhaafd, dan wordt er eigenlijk alleen, vindt er handhaving plaats als er klachten of meldingen zijn. Dus met andere woorden, als men zonder vergunning dingen gaat doen in de achtertuinen of aan het huis waar eigenlijk wel een vergunning voor zou moeten zijn en er is geen klacht of geen meldingen over van de buren, dan is de kans dat de gemeente ingrijpt is dan ook relatief laag. Ik ga naar pagina 2, bevindingen RO, bouwen en wonen 3. Met name door de landelijke wetgeving, dat is de invoering van basisadministratie, adressen en gebouwen. Maar dat geeft wel een enorme boost om in feite tot de schoning van de administratieve verzameling te komen. Ondertussen is de gemeente Amersfoort per 1 januari van dit jaar is aangesloten op die basisadministratie en daarvoor heeft men een hele grote inspanning moeten leveren om de gegevens up-to-date te maken. Nou, dit onderzoek dat leidt het gebied van aan wouw en wonen tot een aantal aanbevelingen. Die vindt u op pagina 2 op de onderste sheet. Nou, dat is, heeft te maken met die systemen, dat version. Nou, in de bestuurlijke reactie daarop is al gezegd van ja, we zijn het daarmee eens dat dat beter georganiseerd moet worden. We gaan op dit ogenblik geen systemen koppelen, maar we zorgen wel dat er veel meer zaakgericht is, dat er in samenhang gegevens opgeslagen worden en dat dat beter te volgen is. Nou, u weet ook dat ondertussen er op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, dat daar met gemeente Ridderkerk en Barendrecht samenwerkingsovereenkomsten zijn. Dus in feite dat draagvlak, dat zal voor een verbeterde uitvoering van het bouwen en de wonen daarmee vergroot gaan worden. Interessante vraag is natuurlijk of de zaken die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen, met name dat handhaving eigenlijk alleen plaatsvindt als er klachten of meldingen zijn, of dat nu straks beter gaat als er in BAG-verband samengewerkt gaat worden. Dus in ieder geval aanbeveling van de Rekenkamer naar de Raad om over de aanbeveling van de Rekenkamer om te volgen in dat proces van samenwerking met Barendrecht en Ridderkerk, of dat er daadwerkelijk een aantal verbeterpunten daarmee ingevuld gaan worden. Ja, dit voor wat betreft het onderzoek op het gebied van bouwen en wonen. Dan ga ik over naar groen, dus de derde pagina. Nou, ik heb al aangegeven dat groen de gemoederen in deze gemeente nogal bezig heeft gehouden in het verleden. De raad heeft in 2009 een groen beleidsplan vastgesteld. De raad heeft toen ook gezegd van ja, er zou een groenfonds zou er moeten komen en er zou een bomenstructuurplan zou er moeten komen. Nou, dat is nog niet, voor zover ik dat heb kunnen achterhalen, van de grond gekomen. Nou, eigenlijk een bomenstructuurplan, beschermde bomenlijst en met de kapverordening. Dat is eigenlijk één samenhangend geheel. Dat zou gerealiseerd moeten gaan worden op het gebied van groen om ervoor te zorgen dat incidenten zoals zich die in het verleden hebben voorgedaan, in de toekomst niet meer voor komen. Dus ik heb begrepen dat er aan gewerkt wordt om in de tweede helft van dit jaar een beschermde bomenlijst en dergelijke aan de raad voor te leggen. Maar in ieder geval in dit onderzoek heb ik dat nog niet gezien. Eigenlijk totdat dat geregeld is, staat het in ieder vrij die een boom in eigendom heeft. Ook al is het een hele mooie en bijzondere om daar de bijl in te zetten. Ander punt is dat in het onderzoek naar voren is gekomen dat er eigenlijk geen systematisch inzicht is van grond die van de gemeente zelf is en die van de particulier is. In feite hetzelfde als geld wat bij bouw en wonen naar voren is gekomen. Zolang er geen meldingen zijn of geen klachten van buren. En met iemand die schuift even bij wijze van spreken zijn achtertuin een paar meter verderop. Dan zal er geen haan verder naar kraaien. Als daar dan wel een melding zou zijn of een klacht, dan zou je eigenlijk via het kadaster moeten gaan achterhalen van wie die grond nou eigenlijk is en of afspraken bijvoorbeeld uit het verleden die er zijn gemaakt over bijvoorbeeld huur of verhuur of dat geldt of niet. Dus in feite een actieve handhaving ook op dit punt gebeurt niet. Ik ga nu naar pagina 3, bevindingen van de APV. Nou, daar is met name uit gesprekken met de BOA's naar voren gekomen dat de samenwerking tussen de BOA's en de politie zeg maar, toen de tijd in ieder geval voor verbetering vatbaar was. Was met name zat dat op het punt van de briefings. Van nou, wat gaat, waar gaat de politie extra op letten in het dorp en waar niet? En wat voor maatregelen worden er genomen? De BOA's hadden het gevoel dat ze wat achter de muziek aanliepen. Net eigenlijk aan het einde van het onderzoek is er een convenant gesloten. Waar daar in ieder geval verbetering in geregeld zou worden. Ook op het punt van de communicatie. En de communicatieapparatuur. De incidenten dat wij... bij ernstige zaken dat dan de BOA door middel van zijn gsm de politie moet gaan melden. Met 112 zouden daarmee ook niet meer voor moeten komen. Dus dat zou ook in dat convenant verder in zijn uitwerking geregeld moeten zijn. Leerplicht. Gaat voor zover wij kunnen... hebben kunnen nagaan, dat gaat heel goed. Alle signalen die er zijn, en dan hebben we het over absoluut verzuim en relatief verzuim. Dus het absoluut verzuim bij een leerling is dat hij er in feite wel leerplichtig is, maar helemaal niet ingeschreven staat. Relatief verzuim is dat men wel ingeschreven staat, maar niet komt. Nou, daar moeten op beide punten moet daar de leerplichtambtenaar in de uitvoering van de leerplichtwet op ingrijpen en dat gebeurt. Ook als we kijken naar de energie die er bijvoorbeeld in de formatie van de leerplicht gestoken wordt, is daar een landelijke norm voor, de zogenaamde Ingrado-norm, en daar voldoet de gemeente zeker aan. Dus leerplicht krijgt een compliment van de Rekenkamer. Toezicht kinder- en dagverblijf, nou, dat speelde natuurlijk de incidenten in het Amsterdamse, het Hof, Narretje, ik hoef daar verder ook niks over te vertellen. Wordt ook gekeken van hoe dat hier dus werkt. De GGD doet daadwerkelijk de uitvoering. Er is nog op 9 februari, naar aanleiding van de incidenten, is er gerapporteerd aan de Raad door BMW, voor zover wij dat natuurlijk op papier hebben kunnen achterhalen, wordt er heel netjes voldaan aan de signaalopvolging. Dus als er bijvoorbeeld gediplomeerden en dergelijke moeten zijn, dan vindt er ook daadwerkelijk de aanschrijving plaats en wordt daar ook gevolg aangegeven. Dus voor zover de Rekenkamer heeft kunnen vaststellen, is de toezicht en handhaving op de kinderdag verbleven behoorlijk geregeld in deze gemeente. Ik kom alweer tot de laatste pagina, de conclusies van het onderzoek. Nou, in feite is een beetje de bottom line is dat de handhaving in feite alleen eigenlijk in hoofdzaak geschiet als er dus overlast meldingen zijn, als er klachten of meldingen zijn. Dus niet in een preventieve situatie. Met name op het punt van bouwen en wonen zal daar dus hopelijk verbetering in komen door de BAR samenwerking. Op het gebied van het groen is zeker nog het een en ander te doen in de regelgeving, waarvan het college aangekondigd heeft dat het in de tweede helft van dit jaar zou moeten gaan gebeuren. En naar leerplicht kinderopvang heb ik het al het een en ander gezegd. De APV ook, uitwerking van het convenant. Dat is denk ik het beeld wat op tafel is gekomen.
Goed, dank u wel. Zijn er naar aanleiding van de presentatie nog vragen? Meneer Karnetjik, van de EVA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog wel een vraag, want wat mij opviel is dat bij met name de handhaving van de APV, daar hebben wij een aantal BOA's binnen de gemeente rondlopen. Volgens mij
de laatste twee letters staan voor opsporingsambtenaar. U heeft geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit of het beleid achter de opsporing. U komt alleen maar opmerking tegen dat de communicatie met de politie beter moet en de communicatiemiddelen. Maar het hele feit of het nou iets toevoegt dat ze ook opsporingsambtenaar zijn, daar is geen onderzoek naar gedaan. En ook niet naar, want volgens mij is opsporing altijd ondergeschikt aan het Openbaar Ministerie en als dagelijkse uitvoerder daarvan de korpschef hier in deze regio. Volgens mij is er geen overeenstemming of geen aansluiting bij wat we van elkaar verwachten daar, maar dat is in het hele onderzoek niet een onderwerp geweest?
Ja, dat is in ieder geval waar wij wel naar hebben gekeken. Er worden jaarlijks door de BOA's worden er jaarverslagen gemaakt. Je ziet daar dus ook hoeveel klachten en meldingen er worden behandeld. Ook hoeveel processen verbaal daar dus uitgedeeld worden naar de effectiviteit van het BOA zelf. Dus levert het feit dat je hier BOA's rond hebt lopen nou meer of minder gestolen fietsen op of onder poep op straat of whatever. Daar heb je eigenlijk alleen maar als instrument om dat te toetsen. De jaarlijkse de veiligheidsmonitor volgens mij. Nou, en daar zit werden deze gemeente op hetzelfde in ieder geval op een acceptabel niveau. Dus dat is eigenlijk het enige wat we daarop hebben bezien.
Ja, verder nog vragen? Geen vragen meer. Dan dank u voor de presentatie. Dan sluit ik bij deze en de carousel. Dank u wel.
Wat is het voorbereidende besluitvormende nou hieraan? Wij hadden echt een hele andere insteek, een andere voorbereiding.
Ja, misschien.
Heb ik net begrepen, nog een keer terug in de carousel.
Oké.
Okay. Alla de BMW.
Precies, we hebben niks meer voor te bereiden.
Oké, okay, want jij hebt hier een aanbeveling, maar daar heb ik wel wat vragen over naar degene die daarvoor verantwoordelijk is.
Dat begrijp ik.
Klopt hij dan?
Ja.
Nee, ik ben klaar. Wat was hij nou? Even zien. Oh ja.
Goed, ik wilde naar de volgende vergadering. En dat betreft de bijpraten portefeuille door burgemeester Bergman. En meneer Van der Graaf, meneer Kardacik en meneer Goedgerecht van later de vergadering. Oh, die komt alweer terug. Even gaan plassen dan. Want anders dan ga ik gewoon door. Ja, anders ga ik gewoon door. Nee, anders ik wil wel.
Ik heb hier mijn verslag aan straks, ergens in Groningen. Ik kijk waar die al wat zwaard over heeft. Oh, die bedankt je gezegd
op ons. Dat is gewoon open en transparante communicatie.
Het is niet echt waar. Ik wil ook als we de band al niet kunnen.
Dan zegt dat dat ook even voor de
band. Ik wil even mijn collega fractiegenoot waarschuwen die ook graag
blijven. Dat is goed, dan wacht ik nog heel eventjes op u.
Ik zal hem hard niet stoel in het bankje voor je.
Ja, om 3 maanden komt hij weer.
Met Klaas.
Ik wilde graag gaan beginnen. En ik geef gewoon direct de burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil u graag een drietal dingen meegeven, maar als u zegt ik hoor liever andere dingen, dan hoor ik ook dat gaat van u, dan begin ik daar dan eventueel eerder mee. Even rondom de DBS, wat daar nu allemaal gaande is, hoe ik daarmee bezig ben. Over het gebiedsverbod wat wij, of ik of het college graag aan de raad willen meegeven in een voorstel aan de raad om de APV daar op te laten wijzigen. En het project Buurt Bestuurd. Maar ik weet niet, voorzitter, of er misschien zaken zijn die men dringender acht, dan hoor ik dat graag. Zal ik gewoon beginnen? Maar even rondom het TBS-verhaal heeft u zeg maar wel enigszins kunnen vernemen dat de persoon wel weer terug is, uiteindelijk ook de tweede. Ik heb me daar nog wel druk om gemaakt, los even natuurlijk dat de persoon ontvlucht is of onttrokken heeft aan het verlof op dat moment. Ging mij vooral om de informatievoorziening. De afspraak is wel met de TBS-kliniek dat ik gewoon zeg maar, terstond word gebeld. En ook de deelgemeentevoorzitter van Hoogvliet. Dus dat is altijd wel goed geregeld. Maar er is wel een soort stilzwijgende afspraak dat ik daar niet uitgebreid over ga twitteren. Zeg maar even, dan heb ik meteen alle communicatiekanalen hier behandeld. Maar kijk, en dat is op zich gewoon begrijpelijk, want deels heeft natuurlijk ook, we moeten ook niet het proces gaan, of althans ik het proces gaan verstoren, omdat er onderzoek plaatsvindt. Maar het is natuurlijk wel vreemd als je rond 10:45 gebeld wordt, althans bij de tweede keer, er heeft zich iemand ontrokken en om 11:50 staat de pers voor de deur. Ik vind het niet erg om die pers te beantwoorden, maar het is wel lastig als je dan eigenlijk verwacht wordt niks te zeggen, maar uiteindelijk gaat het wel over jouw gemeente. Heeft het wel zijn impact op de gemeenschap, met name rondom Portugal daar. En heb ik gezegd, dat ga ik niet nog een keer op deze manier doen. Dus daar heb ik toch wel wat herrie over gemaakt. Uiteindelijk ben ik gebeld door een medewerker van de minister van Veiligheid en Justitie, die heeft gezegd, nou, er draait sinds kort een pilot en dat heet de wet bij en dat is bestuurlijk informatie justitiabele en het komt er eigenlijk op neer wanneer iemand vrijkomt of, nou ja, ik zal maar even weer terug in je gemeente zou komen en dat kan maatschappelijke onrust geven, dat de burgemeester of de gemeente ruim voortijdig wordt geïnformeerd, zodat je daar op basis daarvan ook eventuele acties kan ondernemen. Het verleden gebeurt natuurlijk wel ergens in Nederland dat pedofiel werd vrijgelaten om allerlei redenen. Ging gewoon weer terug in zijn huis. En de hele buurt in Reppenhoer en de burgemeester wist pas toen hij in zijn huis zat dat gebeurde. Nou, daar is deze wet ongeveer op toegesneden. Dat bestuurders eerder worden geïnformeerd. Dus ik heb gezegd, ik wil met die pilot meedoen. Spijkenis doet mee in Rotterdam. En nog één gemeente vanuit onze regio. En totaal doen er ruim 70 gemeenten vanuit heel Nederland mee. En dat zou betekenen dat wij op 1 oktober daarvan start gaan. Dus dan worden wij, of ik zeg maar, voortijdig geïnformeerd. Dat betekent ook dat we natuurlijk wel stappen in moeten ondernemen. Maar dat neemt voor mij niet weg dat ik op een bepaald moment toch informatie naar buiten ga brengen. En hier word ik wel voortijdig geïnformeerd. Maar als ik word geïnformeerd, wil ik daar ook iets mee kunnen. Nou, daar vind ik deze wet bij, vind ik op zich prima daarin. Maar op het moment dat iemand zich onttrokken heeft, valt het eigenlijk buiten de wet bij. Dus ik heb over een paar weken afspraak met de OM voor het pakket hier van onze regio. Om in de communicatie vooral daarover wat meer en helder met mij en de omgeving te communiceren. Want ik moet bijvoorbeeld de laatste keer van internet halen dat justitie of een van de afdelingen een persbericht de deur heeft uitgedaan. En wel daarvoor tegen ons zei, wij gaan niet communiceren. Nou, dat vind ik dus niet kunnen. En als dat dan gebeurt, oké, dat is dan zo, maar deel die informatie dan met elkaar. En zorg dan niet dat ik of eventueel de wethouders echt maar voor paal staan bij de pers die dat uiteindelijk weer wel weten. En het gaat mij niet om dat ik iemands doopzeel ga lichten en dat ik dat allemaal uitgebreid ga vertellen. Maar ik vind wel dat mijn taak, daar waar het de openbare orde en ruimte raakt, ook wel gewoon onze inwoners moet kunnen informeren. Dus nou, daar zijn we nog wel even mee bezig. Maar ik zal wel vertellen dat ik daar toch wel, me wel hard voor maak. Omdat ik vind dat ik wel een eigenstandige positie heb. En als ik het nodig vind om te communiceren, doe ik dat ook. Nou, u doe ik dat via, ik zet dan even brief vertrouwelijk. Maar dat hier op enter is gedrukt en bij u op de e-mail is, staat het eigenlijk op internet van anderen die daar ook over communiceren. En ik vind dat die link daar gewoon beter gematcht moet worden tussen de verschillende overheden. Als ik naar het tweede punt mag gaan, voorzitter, dat is het gebiedsverbod. Die doe ik dan zo aan het einde even, gebiedsverbod. Een aantal jaar geleden waren wij heel blij in de gemeente, nog steeds overigens wel, maar wij hadden geen bekergroep als een van de weinige gemeenten in de hele regio. En bekergroepen is de methode, meneer Beke heet hij ook, die methode is overgenomen in Nederland, die jeugdgroepen onderzoekt op een aantal kernpunten. En naar aanleiding van hoeveel punten je hebt, is een groep overlastgevend, crimineel, nou dat is dan het uiterste, en daartussen zitten nog wat gradaties. En in onze gemeente hadden wij als een van de weinige gemeenten echt nooit een bekergroep gehad, maar sinds dit jaar hebben we er twee. Niet in het criminele circuit, zeg maar even, wat iedereen altijd denkt bij de Rotterdamse bekergroepen, maar wel in toch wel hevige overlastgevend. En daar zijn we goede afspraken met politie en instellingen om die groep aan te pakken. Maar we zien wel, wanneer we echt dit willen doorpakken, zul je op een gegeven moment iets andersoortige maatregelen moeten treffen. Dus ik begin altijd eerst even rustig ouders een brief sturen. Nou, weet u dat uw zoon of dochter daar verblijft, dat het overlast geeft, dat we nu met een aanpak bezig zijn. Dat heeft bij een aantal geleid dat die niet meer op straat of op bepaalde momenten op die straat of overlast of zorgen. Maar er zijn nog wel een aantal jongeren die toch een andere aanpak nodig hebben. Dus daar kan je niet meer alleen via de ouders dat aanpakken. Dat zijn er vaak ook net weer wat oudere jongeren. Dus ik kan begrijpen dat voor sommige ouders het ook wat lastig is om die nog wel binnen bord te houden. Nou, daar hebben we met de politie afspraken over gemaakt. Wat kunnen we dan wel doen? En wat we eigenlijk missen in onze APV is om personen, dus in dit geval met name ook voor de jongeren, een gebiedsontzegging te geven. Dat zou betekenen dat op basis van een bestuurlijke maatregel, die althans als u daarmee akkoord bent op enig moment, dan kan ik dat uitvaardigen om personen aan te schrijven dat zij voor een bepaalde duur, voor een bepaald tijdstip niet in een straal van een bepaalde omgeving mogen komen. Dat zeg maar, het kan een winkelcentrum zijn, het kan een speelplek zijn vanwege overlastgevende maatregelen. Dat kan voor een dag, een paar dagen tot uiteindelijk een maximum van 3 maanden. Dat is wel een heftige maatregel, maar het blijkt waarschijnlijk hier wel gewoon nodig zijn om die maatregel hier op te leggen. Het zou ook kunnen dat je het niet via de APV, althans via die maatregel doet. We hebben ook nog wel de wet voetbalwet, of dat heet de voetbalwet. Daar zit ook zo'n gebiedsontzegging in. Daar kan je maximaal 1 jaar doen, maar dan moet je over die persoon eerst een paar telefoonboeken, een dikke dossier hebben, wil je dat echt kunnen opleggen. En dat is dus ingewikkelder en het duurt wat langer voordat je het kan opleggen. En via de wijziging in de APV kan ik dat eigenlijk vrij makkelijk opleggen. Gewoon, ik wil niet zeggen met een flinterdun dossier, maar met een aantal meldingen kan ik het al opleggen. Dus dat is in voorbereiding en dat komt binnen nu een anderhalf maand uw kant op. Daar zal ik in voorstellen om daarmee in te stemmen. Daar zullen we natuurlijk gewoon wel het debat over hebben waarom het nodig is en zijn er geen andere mogelijkheden. En als dat wordt ingesteld, dan natuurlijk nog 6 weken voordat het pas echt zijn kracht heeft. En dan hopen wij zo snel mogelijk de overlast ook op dat gebied te kunnen inperken. Ja, natuurlijk.
Dat is een bestuurlijke maatregel, neem ik aan. Daar staat dan ook bezwaar en beroep voor open? Of?
Ik weet niet of hiervoor bezwaar en beroep open staat. Maar het is wel een bestuurlijke maatregel die uiteindelijk de burgemeester dan oplegt. Maar als het zo is dat daar... ik zal dat nog wel even meenemen het voorstel of dat wel of niet mogelijk is. Dan moet die ruimte erg gewoon zijn. En dan zal men gewoon bezwaar kunnen aantekenen. Of eventueel bij de rechter afdwingen om het ongedaan. Maar ik weet niet in hoeverre dat... Nee, oké. Okay. Maar ik zal dat in het voorstel wel even meegeven of dat wel of niet zo is en op welke wijze dat kan gebeuren. Het andere waar we mee gaan starten is de buurt bestuurt. Wij merken wel als gemeente en politie in het algemeen dat wij wel veel vooraf bepalen wat wij, wat wij goed vinden voor de wijk. Waar we gaan inzetten. Dat stopt natuurlijk wel in een wijkjaarplan met name. En natuurlijk ook in het integraal veiligheidsbeleid. Maar wij zien de rol van de bewoners of ondernemers toch te weinig terug. Dat ligt ook deels aan ons. Dat willen we graag veranderen. Ook om dat vertrouwen met de inwoners ook weer een beetje die band weer aan te trekken. En wij beseffen ook wel te degen dat wij ook niet alles kunnen. En willen ook wel graag uitleggen dat bewoners en ondernemers ook zelf een rol hebben in de veiligheidsaanpak in vooral hun buurt. Nou, dat is vanuit Engeland ooit een keer overgewaaid. Ik geloof in Eindhoven al een keer gestart, een paar jaar geleden. En uiteindelijk in onze regio, vorig jaar geloof ik, in de gemeente Delfshaven, of deelgemeente Delfshaven gestart. In een deel van een wijk in Delfshaven hebben de politie en gemeente ieder 100 uur vrijgemaakt. Gedurende 2 maanden tijd hebben we daar ook een klein budget aan gehangen. Hebben bewoners van dat deel van de wijk uitgenodigd, gevraagd wat zij vinden dat belangrijk is voor hun buurt op leefbaarheid of veiligheid of wat de ergernissen zijn binnen het kader wat natuurlijk wel de taken en bevoegdheden zijn van de BOA's in dit geval en van de politie. Nou, er wordt een bord volgeschreven met de ergernissen. Dan wordt er verzocht uit de aanwezigen of er mensen zijn die in een comité willen zitten. Maar dat kunnen ook de mensen van het buurtcomité zijn in de wijk. En de bedoeling is dat het comité gezamenlijk met de politie en de gemeente de prioriteiten bepalen. Ook afspraken maken, gezamenlijk over monitoren. Eventueel zelf aanwezig zijn bij de acties die worden uitgevoerd. Om dat gedurende 2 maanden uit te oefenen. Dus er komt niet extra inzet in die zin. Er komt opeens meer BOA's of meer politie. Maar er wordt wel specifiek voor die wijk gedurende die 2 maanden extra ruimte gecreëerd. Dat gaat ten laste natuurlijk van het totaal aantal uren. Maar de wijken worden gewoon wel bediend. Dus het kan niet zo zijn dat andere wijken opeens geen politie meer zien of hebben of niet geholpen worden. Dus dat wordt wel gegarandeerd. De bedoeling is vooral daarna, wanneer die projecten gedraaid hebben, dat ook van de bewoners wat meer activiteit dat die wat actiever zijn om zaken te melden bij de politie en de gemeente. En dat we eigenlijk in die maanden daarna en het liefst in de jaren daarna gewoon veel meer met elkaar samenwerken en optrekken om die veiligheid en leefbaarheid in hun buurt te vergroten. En bij de ene kan het misschien zijn dat ze zeggen, we zijn hier veel te hard. En hebben wij als gemeente gezegd, dat vinden wij geen prioriteit of daar hebben we geen capaciteit voor of dat we vinden dat het niet zo is. Dan gaan we daar geen discussie over voeren. Als dat de topprioriteit is, binnen dat buurtcomité, dan zullen we daar ook die metingen doen. En er zullen ook resultaten uitkomen. En er zullen ook, zal nog wat extra werk uitkomen. Maar we hebben wel gezegd, dat gaan we wel gewoon doen. Als dat al niet in gang gezet kan worden, dan wordt het heel lastig om de verbinding tussen bewoners en gemeente, is er dan wel maar met de politie dat wat op een hoger niveau te hebben. Ik zal het nog even aan uw griffier geven. Wij hebben, dat u het even weet, want u krijgt natuurlijk daar ook nog wel informatie over. We hebben deze folders uitgedeeld in de wijk Portugal-Zuid. Dus dat is ook even het pilotgebied voor onze gemeente, sorry. Dus andere delen komen daar ook gewoon nog wel in aanmerking. Maar we wilden nou bijvoorbeeld niet even in Roon-Noord of in andere delen gaan. Met name Roon-Noord, die vraagt mij stelt, waarom doe je bij ons niet? Want wij zijn actief. dat is heel goed, dat willen we graag ook zo houden, maar we willen nu ook even bij andere wijken waar andere soorten problemen spelen, juist waar de samenhang niet zo sterk is als in Roon-Noord, om die nu juist even op te pakken. Als dat loopt na die 2 maanden, ik bedoel, er komt een evaluatie en dan krijgt u dan ook wel een afschrift van. Willen we dat volgend jaar, dat staat dat als begroot in onze of in uw begroting als programma, om dat volgend jaar in andere wijken ook iedere keer uit te zetten. Niet allemaal in 1 keer, maar dat gaan we dan stap voor stap doen. Mag ik deze misschien? Dus als u zegt, ik wil graag kijken hoe dat gaat, u bent natuurlijk van harte welkom. Maar het gaat natuurlijk even op dat moment om de bewoners zelf, tenzij u daar zelf woont. Dan gaat u daar deel van uitmaken. Is er nog wat? Even kijken. Nou, misschien kan ik nog even meegeven, als dat nog even mag. Want er is nog wel de discussie over vuurwapens. Hè? Hoe dit allemaal gaat, wel of niet gecontroleerd. En hebben we die in de gemeente? Ja, die hebben we. We hebben natuurlijk ook gewoon een schietvereniging hier. En daar zitten ook natuurlijk gewoon leden in onze gemeente die dat gewoon het wapen in huis hebben. Wat ik kan meegeven is dat er sowieso 1 keer per jaar wordt gecontroleerd bij de hoeveelheid mensen die een vergunning hebben. Die vergunningen worden wel in 2 categorieën gesplitst. Dat zijn de jachtaktehouders en de verlofhouders. En in onze gemeente hebben we vooral jachtaktehouders. Dat zijn er nogal veel. Die hebben, als het goed is, begrijp ik, afgelopen april, mei een bezoek gehad door het wijkteam zelf. Er gaan ook nog wel andere politiemensen mee. Die controleren de vergunning of dat nog geldig is. Of het wapen wel voldoet is wat is opgegeven. Als er misstanden zouden zijn, dan wordt er ook op ingegrepen. En als het goed is, in het 4e kwartaal gaat nog een controle plaatsvinden. In tegenstelling tot andere gemeenten in de regio hebben wij nogal veel jachtaktehouders. Het zal een beetje met het landelijk gebied te maken hebben. Dat was een punt extra. Ik dacht, die had ik hier nog staan, dus die geef ik nog even mee.
Dank u wel. Zijn er naar aanleiding nog vragen?
Nou, mag ik ook een extra punt vragen, voorzitter? Hoe zit het met wat nu pas bekend is met de veiligheid van Digi gebeuren in deze gemeente?
Ik heb hem hier wel staan. Ja, de Digi, dat notor, dat valt eigenlijk onder ICT. Dat zit niet meer in het pakket. Maar ik kan er wel even wat... als ik op die toer gooi, dan geef ik daar graag een antwoord op. Wij hebben wel een aantal van die certificaten. Iedereen weet wel wat er aan de hand is. Begrijp ik je? Oké. Wij hebben voor een aantal onderdelen een paar van die certificaten in onze gemeente via DigiNotar. Maar dat geldt niet voor het GBA, want dat zit of bij Gennet of bij G-tronics. Zover ik nu even, ik ben eigenlijk bijna niet op kantoor geweest, gaat het vooral om financiële jaarverslagen die wij zeg maar even naar ministeries moeten rondsturen. En met name ook de bestemmingsplannen, die moeten allemaal digitaal worden aangeleverd en inzage geleverd. Wat er wel vandaag is gebeurd, dat de afdeling ICT in barverband even met elkaar om de tafels gaan zitten. Via een videoconference call. Even met elkaar gedeeld wat de problemen zijn en waar we elkaar kunnen helpen. Vanuit de VNG is ondersteuning geboden. Niet zozeer in van, er komt iemand langs bij ons om dingen te doen. Maar wel in een stappenplan wat je moet ondernemen. Omdat je vanaf vandaag en morgen gewoon... Naar alle waarschijnlijkheid, want dan zijn de signalen wel gewoon problemen krijgen. Waardoor je gewoon een melding krijgt van dit is geen veilig certificaat. En ik zou heel snel deze site verlaten. Dus het gaat bij ons om een handje vol, zeg ik dan even. En ze zitten er bovenop. En als het goed is, moet bij ons morgen wel alles opgelost zijn. Alleen het enige euvel is wel, als je ergens anders een certificaat wil verkrijgen. Gaan nu opeens wel 430 gemeenten allemaal tegelijk dezelfde dingen doen. Dus nadat het van ons bij ons... vanochtend bekend is, zit ICT er wel op om te kijken bij alle URL's en bij allegenen die toestemming hebben om via de internet dat te mogen invullen om te zorgen dat dat goed gaat. Dus dat is even rond die veiligheid eromheen. Ja, ja, ja. Dank u wel. Ah ja, ik hou me nog wel ergens mee bezig.
Zijn er nog meer vragen? Ik kijk even in de rond. Geen aanvullende vragen? Dan dank ik de burgemeester voor zijn informatie.
Nog 1 ding zeggen. En dat komt, even rondom dat handhavingsverhaal. Ik wil even die verwarring er wel uithalen. Convenant wat ik getekend met de politie gaat alleen over uitwisseling van gegevens. En niet over uitwisseling van telefoonnummers. Het heeft wat langer geduurd omdat ik eigenlijk wil dat het voor de hele gemeente gebeurde. Maar OM en politie hebben gezegd het mag alleen maar per gebied aangewezen. Dus daar hebben we 4 gebieden voor. Bij de BOA zat wel het verhaal van wij willen graag wel gedekt worden als er wat gebeurt. Nou, er was nogal wat discussie over. We hebben geregeld dat er een telefoonnummer is waar ze terecht kunnen. Alleen het vervelend is wel dat de politie niet de hele tijd van 's ochtends 7 uur tot 's nachts hier 11 uur of 12 uur in dienst is. Dus daar vindt intern wel een oplossing plaats. Maar
zij
dat deel is wel gedekt.
Geen gebruik maken van het C2000 netwerk, begrijp ik dan?
Nee, zover ik weet niet. Nee. Althans, dat is dan niet geregeld.
Oh ja, dat doet het toch niet echt goed. Maar
nou, nou, niet positief blijven denken. Nee, maar ik wil dat wel even scheiden, want het werd even gebracht alsof dat convenant voor telefoon misschien, maar...
Goed, dan dank de burgemeester voor zijn informatie en sluit ik hier bij de carouselvergadering. Dank u wel.
Als college zegt, wij gaan in de toekomst toe naar een regiegemeente, waar je zegt, maar je hebt hier bestuur, even een stukje les omheen, en een schil met beleidsambtenaren, en we gaan ons wel minder bezighouden met uitvoering, want daar zijn nogal bestuurders heel goed in. Ja. Dus daar zijn we een akkoord gegaan, en we hebben wel gezegd, dat past wel in het verhaal van, nou ja, wat ga je doen in samenwerken, al dan niet in marktverband, zeg ik dan maar even voor dit geval. En dat is nu vorige week even vrij besproken met alle ambtenaren.
Ja.
Dus ook de Groen en ook hier. Dus die zijn allemaal verschillende sessies hier gekomen. Morgen krijgt de OR het rapport, of tenminste de beleidsnotitie uitgereikt en bespreken het ook met Hans als het goed is.
Ja.
Donderdag krijgen alle ambtenaren dat stuk.
Ja.
En vrijdag krijgt de Raad dat stuk. Anders krijgen we even, ik weet hoe dat gaat. Want sommigen gaan dan opeens uitgebreid door een ander bespreken en dan wilde even die volgorde aanhouden.
Ja.
Dus de Raad wordt wel geïnformeerd en het is ook wel handig, met name ook op de 14e. Maar we hebben dit niet ingezet in het kader van de samenwerking, dus dan mooi doen alle afdelingen weg. En,
maar
de dingen worden aan elkaar verknoopt. En omdat de raadsleden dat eigenlijk weer niet, ik zeg er iets van horen en zeggen.
Ja.
En er gaan een paar dingen.
Het lastige is nu dat het dus wat door elkaar heen loopt en dat er natuurlijk van alles gaat gonzen. En dat de raadsleden daar dus ook mee geconfronteerd worden en zelfs
uitspraken horen als van ja, daar heeft de raad toe besloten. Terwijl de raad heeft gezegd van ja, wij weten hier nog niets van. En ja, dat had ik dan wel graag willen weten.
Ja, verder krijg je die notitie met een oplegstuk. Okay, heb je dan een memo
besproken. Oké. Nou ja, weet je, het is ook gewoon, het is een beetje, het wordt een beetje kip uit verhaal natuurlijk. Want je kan ook zeggen, het gaat ook, en ja, het is ook toen de Rome had al gezegd, ja, één kant is natuurlijk al bedrijfsvoering en het staat de secretaris natuurlijk ook vrij.
Nee, en dat is ook maar de vraag. Kijk, dat VTH-verhaal, dat is dus zeg maar een onderdeel eruit. Ja. Daar weten we in principe als Barendrecht nog steeds meegaat, gaat dat naar Barendrecht.
Ja.
En voor elk ander onderdeel zullen we moeten bekijken wat de beste oplossing is. Bij sommige onderdelen kan je misschien denken van, nou ja, weet je, geef het aan de markt, dan is het veel goedkoper of makkelijker.
Ja.
Dat is natuurlijk ook weer aan nadelen aan. Ik bedoel, nu kun je gewoon zeggen, hey, Barendrecht, stuur even die ambtenaar hier, het kost je niks. En als ik, als ik alles bij Microsoft onderbreng, moet ik per minuut al voor die opbrengen. Dus het is een afweging, dus die keuze moet je altijd maken. Maar het kan ook soms zijn dat we denken, dit heeft helemaal niks. Het heeft helemaal niks voor voordeel om dat in marktverband te doen. Dan kan je met z'n drieën besluiten en dan zeg je, nou we doen het in groter of weet ik wat. Of dat wij gewoon zeggen, nou sorry, wij gaan gewoon, weet ik, voor een onderdeel bij Rotterdam aan. Ja, over de hennepteelt heb ik bij Rotterdam aangehaakt. Ga ik echt niet met z'n drieën zelf bedenken.
Nee.
Ik betaal per keer een bedrag daar. Dan ga ik niet een hele organisatie op. Zo moet je per onderdeel bekijken. Maar zeg maar, het VTH-verhaal gaat wel geven wat de consequenties zijn. Hè. Blijft dat mijn ambtenaar, zeg ik even, op papier. Ja. En elke laatste vrijdag van de maand stuurt een briefje vanaf hier. Of ben je straks in dienst van een Barendrecht of van een gemeenschappelijke regeling. Ja. Ik bedoel, dat heeft consequenties.
Ja.
En onze ambtenaren verdienen voor alles een schaal minder dan in Barendrecht en Ridderkerk. Gaan we dat gelijkstellen of gaan die anderen naar beneden? Of, dat moet allemaal uitgewerkt worden. Ja. Ja. En de anderen zeggen, nou ik vind het wel leuk dat ik er zit, maar hoe zit het met mijn reiskosten?
Ja.
Dat gaat dan vooral om de gedetailleerde dingen die spelen nu.
Ja, maar dat moeten we wel uitwerken. Dat zou wel echt een issue zijn. Dat zou zo'n operatieniveau wat minder
Maar gemiddelde ambtenaar
zijn
er
natuurlijk toch wel
de vraag. Ja, nee, dus als goed heeft Hans dat ook uitgelegd. Nou, dat soort dingen, daar kan ik geen antwoord op geven. Maar belangrijk is dat we wel een stip op de horizon leggen. Dat we zo'n soort gemeente gaan worden.
En maar dat past dan in de stip op de horizon hebben geschetst.
Ja, en die moet hij maar bedenken bij andere dingen wat weer remt. Dus dat heb ik echt door. Maar als ik ergens voor denk, wat is de andere?
Ja, precies. En bij alles
wat je hebt, moet je toch niet. De andere heb ik meegesteld. Ik heb geen energie in stoppen.
Nee, dat is verschrikkelijk.
Ja.
Ja, dus...
Nee, maar dat schrijft dus gewoon niet houden, want anders je krijgt dan wat ruis op de lijn. Omdat
als jullie zeggen, of je hoort signalen van, goh, volgens mij moeten we nog even bij elkaar komen. Ben ik gewoon nog bereid om dat gewoon mondeling toe te richten, al die mensen te
Ik denk dat wel meevalt. Ik denk op zich dat wel veilig ook genoeg is. En als dat dan gewoon ineens op papier staat, dan goed uitgelegd wordt.
Ja.
Dan is dat voor iedereen helder.
En er zit ook een heel, er staat een visie in wat nu de knopen zijn, wat we kunnen oplossen, welke prioriteiten. En hoe we dat bestuurlijk aanpakken en borgen. En daar zit een deel voor de raad in, de borging van hoe informeer ik jullie bij tijd. En waar ligt vooral nu de besluitvorming en de verplichte advisering. Dus die dingen staan er wel in, die moeten nog wat verder worden uitgewerkt. Dus eigenlijk al een compleet verhaal. Alleen heel veel dingen die gaan we nu pas uitwerken. Daar hebben de ambtenaren vooral ook een rol in. begrijp je zorg ook, dus natuurlijk in zeker zo'n groenvoorziening, die gaan meteen...
Ja, weinig mensen die denken, ik kom in een grotere organisatie, betekent dat meer doorgroei mogelijkheden, breder,
ruimte. Ja, sociale zaken op zich, iemand 10 man.
Ja.
Ja.
Ja, dat was ook.
En er waren er 3 die echt tegenwerken.
Ja,
vol gas.
Eigenlijk wel bij je.
En 1 is teruggekomen.
Oké.
Okay. Ja. Met 2 man. Ja, dus we hebben wel een terugkeergarantie. Zo hard leggen we dan ook weer niet op.
Nee.
En daar uiteindelijk iets anders wordt zo buiten de organisatie. Maar die is na een paar maanden teruggekomen.
Ik vond het toch niet.
Nee.
Ja,
daar heb ik het dan wel over. Hè? Dat moet je wel wat voor regelen.
Ja.
Niet zo,
maar dat was ook de enige, heeft ook aangegeven dat het allemaal heel onzeker was. Dat was ook eigenlijk het enige was wat hij met zekerheid kon zeggen.
Ja.
En ook wel aangegeven dat hij wel een soort van werkgarantie wilde afgeven. Ja. In die zin dat je natuurlijk nooit kunt zeggen van ja, jij zult nooit ontslagen worden. Nee. Of zo, of je hey, baan moet kwijtraken. Maar wel dat hij zei van ja, dat is wel het minste wat ik kan doen. En dat voor iedereen gewoon een geschikte plek wordt gezorgd. Nou ja, dat is niet. Dit is natuurlijk gewoon een grote reorganisatie en dat kan voor de meeste mensen vrij klein voelen, maar voor sommigen zal die huizenhoog zijn.
En voor sommige onderdelen misschien nog jaren.
Ja, ja, precies. Ja. Ja. Oké, nou helpen.
Ja?
Ja.
Heel veel dank.
Jij ook.
Fijne avond.
Yes.
Hetzelfde.
Oh, en even met de rekenkamercommissie doen, ik weet het niet. Even niet voor dit stuk.
Nee, nou, ik heb nu gehoord van Gijs dat ze hem kan nog heel verslapen.
Oh, ja.
En wat ik wel vervelend vind, is dat we natuurlijk niet voor niks ook eerst hebben afgestemd in het presidium van wat voor boodschappen willen we eigenlijk ze meegeven. Dus de 3 leden zijn ook echt ingegaan, zo van ja, dit was het gewoon. We willen vooral weten waarom zo eindigen.
Ja.
We hadden liever gewoon op een nette manier elkaar de hand geschud. En hij snapt totaal niet waar dit vandaan kwam. Nou, het gevolg is wederzijds. Dus hij snapt totaal niet waar die motie vandaan kwam. Zagen we het als 1 grote motie van de hand halen. Nou, daar hebben we gewoon 1 uur lang over gehakketakt, over wie nou gelijk had in zijn gevoel. Maar dat komt dus niet uit. Ja, en eigenlijk in de laatste 10 minuten gaf Johan de opening van, nou ja, misschien dat jullie toch nog met een ander verhaal kunnen komen. Nou, en ik denk dat Hans van Graaf dat met wat opmerkingen wel weer weg heeft gelopen en wel weer voor zoveel vrevel heeft gezorgd, zeg maar, door toch wel heel duidelijk te maken.
Functie,
ja. Nou ja, ja, echt, dat was het. Het was heel nuttig vanavond, hoor. Ik was ook... Het was echt roerend.
Ja, nee, maar ik ben blij dat hij een keer op de wijk hadden het gedaan.
Nou, maar dat was voor hem ook wel heel lastig, omdat hij ook dacht, ja, ik heb me heel erg ingezet voor uitbreiding van de Rekenkamercommissie voor opwarming van het budget. Mm-hmm. Ik heb niet voor niks gevraagd, is een bezuiniging voor jullie wel, hebben jullie het dan nog wel, kunnen jullie de kwaliteit ook garanderen? Nou, anders, als hij daar ook maar iets had gehoord, had hij een amendement ingediend en dan had hij zich er hard voor gemaakt om niet te bezuinigen op de Rekenkamercommissie. Hij heeft zijn motie en de strekking daarvoor ook op tafel gelegd en kreeg daar ook een relatief positieve reactie. Dus dacht, nou oké, prima, doen we dat. En hij dacht gewoon, maar ja, op het moment dat je het dan toch anders gaat interpreteren, denk ik, nou, wat gebruik je nu, dan ga je wel bellen, want je weet toch hoe ik voor jullie sta. Hij dacht dat hij meer krediet zou hebben en dat was natuurlijk voor hem gewoon echt een soort van trauma.
Ja.
Maar ja, dat is van Nico altijd veel te druk met mensen zijn heel erg heel veel zelfmiddelen precies op. Die wil alleen maar verplaats je nou eens in onze situatie. Eerst krijgen we ze een ring en krijgen we ook nog zo'n motie mee.
Je wist het van tevoren, dus je kan die nooit verrast hebben.
Ja,
dus
maar dat ontkende hij dus allemaal. En de gekke was ook, en die Hans van der Leyen of zo, die gaf ook nog aan, die koppelde dus ook mooi alles aan elkaar. En ik had ook echt het idee dat dat ontleed uit de brief. Ze hebben dus voor het eerst eigenlijk echt wat kritiek gekregen. En het was ook een heel hard, ik was een Rekenkamercommissie gewend, die alleen maar vroeg om feedback en dacht van, nou, dan kunnen we weer ontleed. Maar dit was echt van allemaal van, ja, en dat was het aan feit. Dat ik een rapport heb, want toen was het signalen zus of signalen zo. Allemaal nog heel voorzichtig verwoord. Dat was gewoon, daar begon het. Dat was de eerste trap voor hun gevoel. En dus is er, we functioneren opeens niet goed. En zo'n motie laat alleen maar dan ook nog bezuinigen en dan ook nog zo'n motie. Dus er is helemaal geen draagvlak. En waar zij zich vooral druk over maakten, was dat met zo'n motie, er is blijkbaar dan een signaal zou afgeven richting een heel ambtelijk apparaat. dat je je rekenkamercommissie eigenlijk kan opheffen. En dat als zo'n onderzoek dan uit zou draaien om van ja, het biedt eigenlijk geen voordelen om te regionaliseren, dat je dan toch niet kunt blijven bestaan als rekenkamercommissie, want er is geen ambtenaar meer die je serieus neemt. En toen zei Hans terecht van ja, sorry, maar als dat het bij jullie oproept, dan mag je ook wel zorgen maken over je status voor deze garantie. Want als je zo makkelijk in een hele open roep om samenwerking al je volledige bestaansrecht down the drain ziet gaan, dan heb je dus ook echt van nul status opgebouwd hier. En ja, ik kan me voorstellen dat iemand in het ambtenapparaat hem zo heeft. Dan moet dus ook iedere ambtenaar zich hier zo voelen dat er dus met die hele bar samenwerkingsdiscussie, dat zijn dus doorlopend moties van wantrouwen richting ambtenaren. Blijkbaar doen ze niet goed en daarom moeten we samenwerken.
Ja.
Zo simpel is het toch niet? Iedereen stopt hier toch ook maar niet met werken? Iedereen denkt, oké, dus we merken dat we te druk hebben, we merken dat we het niet goed genoeg kunnen, of niet snel genoeg kunnen, dan gaan we proberen om aan te haken. Op zo'n niveau, want het is een commissie op wetenschappelijk niveau, die moet zich daar toch overheen kunnen zetten en denken van ja, we zien het als kans, maar ze zijn ook echt daar, ik was denk ik wel verwonderd bij vorige rekenkamercommissie, dat was echt van een heel ander soort clubje, had je hooguit wat last van een soort van beroepsdeformatie, dat er een paar echte whiskies in zaten van die echte wetenschappers, dat je dat van probeer een beetje weer zo terug te komen dat de raad zit het ook snapt. En een andere organisatie er wat mee kan. Maar die voorzitter had dat juist weer heel goed. En ik was ook heel erg van steeds vragen van, nou wat vinden jullie ervan? En bij ambtenaren, bij college, bij raadsleden. Ik echt dacht, ja dat was echt zo iemand die zich daar tussendoor bewoog. En die deed dat voor 4 gemeenten. Hij heeft nooit een bankkant gehad. Nu is er kritiek, nou dan pakken we in de gaten.
Dan zie je maar hoe ze eigenlijk geopereerd hebben vanaf dat ding.
Ja.
Ja, de reactie bevestigt gewoon zoals ze gewoon afgeschermd van alles.
Ja, en zichzelf maar
in heel geweldig
vinden. Ja, dat viel me echt op, want ik heb natuurlijk in het begin nog zitten lezen hier dan ook tussendoor van, wat komt er dan zo'n rekenkamer? Ik zie echt ieder rapport en ieder jaarverslag dat ik zelf was en mijn doet zo geweldig. Ik denk, dus in ieder geval één iemand die vindt dat de rekenkamercommissie
het goed is, dat zijn ze zelf. Ik wel gewoon, ging ik even met Nico Ernst lunchen om wat dingen even zeg maar een beetje te ventileren, ook zeg maar de druk die natuurlijk altijd het apparaat, de eerste nog niet in gang gezet, of de tweede komt er al aan.
Ja, maar dat vonden zij dus ook een non-argument en dat vind ik, dat was ook enorm uit zijn verband getrokken, want het is wel genoemd inderdaad tijdens volgens mij het is zoveel, wij kunnen dat gewoon allemaal niet behappen. Nee. En dan kan je dat wel volledig naast je neerleggen en dat doet zo'n rekenkamercommissie dan ook van ja, sorry, maar moeten wij ons oren laten hangen naar dat een gemeentelijk apparaat niet oké is en het niet aan kan. Ja, in principe wel, want je wilt toch iets bewerkstelligen.
Zeker,
je
zou wel een uitbesteding.
Ja,
maar dat is het natuurlijk. Dan kan je natuurlijk ook elke week 2 van die onderzoeken draaien.
Ja.
Maar dan gaat het effect gewoon verloren. En dan denk ik, je ziet toch ook, zij zien dat ook hierin weer, dat er eigenlijk dat de formatie te krap is. Denk ik, als je gewoon je core business al de moeite mee hebt om het gewoon voor elkaar te krijgen, dan snap je toch ook wel dat die afdeling niet gewoon twee, drie maanden gewoon weer zo'n rapport krijgt en weer aanbevelen.
Dat is
het
probleem, natuurlijk even de informatie opleveren.
Dan
heb
ik
geen tijd voor.
Alles op uitvoeren.
Nou, en dat vind ik, en dan vind ik het zo makkelijk om dan te zeggen van, en wat de rekenkamercommissie nu deed, was het nog extremer herformuleren en maar gewoon onheus reproduceren. Van ja, dus jullie zeggen gewoon, van het ambtelijk apparaat kan het niet aan, dus dan moet de rekenkamercommissie maar weg.
Zij
hebben dus nu geconcludeerd dat deze motie dus alleen maar ervoor kan zorgen dat zij weggaan. Want of ze hebben zichzelf op door te fuseren, of ze hebben geen draagvlak meer om zonder samenwerking te bestaan. Dus ze moeten hoe dan ook weg. En daar heeft dan ook een van de argumenten waarom zij al weg zouden moeten, is dus niet alleen dat ze niet zouden functioneren, maar ook dat het ambtelijk apparaat niet aankwam. Toen dacht ik, ja, maar nu gaat het nergens meer over. Dat is nooit de bedoeling geweest. Van de opmerking van, misschien kun je je tempo een beetje aanpassen. Ja. Dat is heel wat anders dan zeggen van, opzuigt die rekenkamercommissie, want we kunnen het niet aan. Ik vond het allemaal zo.
Daar is het toch niet over?
Nee, maar ja, mijn raad heeft dat ook nooit gezegd. Nee. Ik weet zeker dat er ook geen ambtenaar het zo bedoeld heeft. Je trekt het allemaal zo ongelooflijk uit zijn verband. En hij ging van alles naar zichzelf toe, zodat het echt heel logisch was dat ze verschrikkelijk medelijden met zichzelf konden hebben. Dat ze volledig in de kou waren gezet en dat ze niet anders konden dan onmiddellijk een ontslag indienen. Ja,
Dan gaan ze nu nog een nacht over slapen.
Ja. Ja.
Ik weet het wel.
Ik hoop dat Hans inderdaad wel met zijn laatste opmerkingen toch nog gaat halen.
Ja, inderdaad. Dan moet ik hem steeds